Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
Fijn dat je luistert naar Boeken FM, de literaire podcast van De Groene Amsterdammer en Das Mag. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast-app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast-app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast-apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl.
Zoals de bekendheid is dat hij Catherine vlak nadat ze dood was, heeft opgegraven en sindsdien wordt gestalkt door haar geest.
Als je dat niet voor je liefde over hebt, dat je er af en toe opgaat.
Ik heb al een schep klaarstaan. Ik word namelijk heel oud en mijn geliefde heeft een familie met slechte genen. Dus ik sta klaar hoor, ik sta klaar. Vrolijk kerstfeest, lieve luisteraars.
We gaan gewoon beginnen.
De kerst. Wie had ooit gedacht dat we het zouden overleven? Dat we het zouden redden tot kerstavond?
Maar hier zijn we. Je favoriete vrienden van Boeken FM. Met de kerstspecial. De jaarlijkse kerstspecial. De feestelijke kerstspecial. Vorig jaar deden we... Was dat toen de Harry podcast?
Ja, de Harry podcast.
Nou, nu gaan we naar een andere klassieker. En voor die klassieker gaan we terug in de tijd. We gaan naar Groot-Brittannië. We gaan naar halverwege de 19e eeuw. Groot-Brittannië is op dat moment groter dan groot. Londen is de metropool van de wereld. De blik is naar buiten gericht. Over de hele wereld trekken Engelsen om het onder zijn vlag te brengen. Moderner kan niet, overal fabrieken. Maar op sommige plekken in Engeland is het nog gewoon de 16e eeuw of de 17e eeuw of de 18e eeuw. Het is in ieder geval nog donker en klein en mensen wonen in dorpen en zijn op elkaar gericht. En in een van die dorpen in Yorkshire, in de woeste heuvels van Yorkshire moet je erbij zetten, leven een groepje geniale zussen bij elkaar. Een soort Kardashians, maar dan iets minder porno waarschijnlijk. Namelijk Emily Bronte, Charlotte Bronte en Anne Bronte. En misschien zeg je wel Bronte, ik weet het niet. Maar we gaan het over ze hebben. Misschien gaan we het zelf ook nog even over hun broertje hebben, Branwell. En wat je moet weten uiteraard, maar dat weet je als favoriete, als fanatieke boekenlezer. Dat uit die drie zussen in ieder geval twee literaire meesterwerken zijn gekomen. Twee boeken die we nog steeds lezen, die niet alleen in Nederland nog steeds worden gelezen, maar over de hele wereld nog steeds worden gelezen. Die de toon hebben gezet voor een bepaald soort literatuur, denk ik. En die nou bij uitstek heerlijke boeken zijn om bij het donkere december weer te lezen. Dat is natuurlijk Wuthering Heights van Emily en Jane Eyre van Charlotte. Ik zit hier niet alleen. Ik zit hier, als je het over Jane Eyre hebt, dan heb je het over een stuurs verwees kind dat niet op haar mond gevallen is. Kortom, een soort Ellen Degwitz.
Hallo Joost.
En als je het over Wuthering Heights hebt, dan heb je het eigenlijk al heel snel over Kate Bush. En als je het over Kate Bush hebt, dan heb je het over Marja Pruijs.
Ja, en ze zit hier trouwens, fun fact, jullie kunnen het zien, maar ook in de outfit die Kate Bush droeg, toen ze al die salto's maakte in de video van Wuthering Heights. Het staat je heel mooi.
Ja, ik heb auberginekleurige lappen omgewikkeld.
Het is echt heel prachtig.
Maar het is vooral die hysterische balletpasjes van die er echt aan drinken.
Ik ben met moeite gaan zitten. Ja.
En ik ben er natuurlijk, jullie Heathcliff. Jullie tall, dark stranger. Juist precies. Welkom bij Boek FM, de podcast van de Groene Amsterdammer. En uitgeverij Das Mag. De Bronties.
De Bronties, Joost. Heb jij er wat mee met de Bronties?
Ik heb ze braaf gelezen. Ik weet nog dat ik Wuthering Heights een keer, echt toen ik 16 was, las.
Ja.
Heel... Ja, intens fascinerend vond. Omdat ik er gewoon niet bij kon op een of andere manier. Ik heb het later nog een keer herlezen. Maar het was voor mij echt een heel nieuwe wereld die ik gewoon niet kende toen.
Waar kon je niet bij dan? Het geweld? Of
de het sfeer? Geweld en de sfeer. En het was allemaal zo groots en machtig. En alles bleef onuitgesproken. En iedereen wilde elkaar, ja, evenzeer kapot maken als gewoon
kapot
neuken. Ja, weet je, dat is echt die dubbele combinatie.
Dubbele moraal.
Dubbele moraal. Al die mannen met een donkere blik die niet zeggen wat ze voelen en niet zeggen wat ze denken. En dan al die vrouwen die aan de ene kant die mannen haten en aan de andere kant ze op hun knieën dwingen. En Reader, I Married Him. Ik bedoel, uiteindelijk
dat is uit, komen ze,
dat is de beroemde slotzin van Jane Eyre. Dus laten we eerst gewoon even over die zussen vertellen. Marja, jij bent natuurlijk, voor de mensen die Marja Pruijs niet kennen. Je zal Marja Pruijs maar niet kennen, mijn god. Marja is al heel lang mijn collega bij de Groene. Het is een beetje een thuiswedstrijd. Ja, oké, okay. Bevestig je net? Ja, oké. Okay. En Marja, jij bent Nederlandisch kus. Je bent essayist. Je bent heel veel dingen. Je hebt een paar hele mooie romans geschreven. Hele mooie, succesvolle essaybundels. Ik ben heel gul. Laat ik even het voorzetje geven. Wat moeten we weten over die zussen? Hoe moeten we die plaatsen?
Volgens mij moeten we beginnen met de vader. Patrick Bronte, dat was een Ier en die kwam van het platteland en die wilde heel graag geestelijker worden. En het schijnt fenomenaal te zijn hoe die man uiteindelijk zijn studie heeft gedaan, want hij was helemaal niet voorbestemd om echt in zoiets chics als Cambridge te komen. Maar het is hem gelukt om daar te gaan studeren en zoals de mythe gaat, hij kwam met 10 pond en hij heeft het gered. Door heel, heel goed te zijn en allemaal prijzen te winnen. En daarmee kon hij uiteindelijk, en ook door les te geven, kon hij in zijn eigen, gewoon kon hij zichzelf een beetje voorzien. En is het hem gelukt om geestelijker te worden? En hij, ik begin over hem omdat het gewoon wel, het is zo'n man die aan één kant staat hij bekend als heel erg driftig en een slechte vader. In die zin dat hij heel erg kort aangebonden was. Maar dat hoort dan helemaal een beetje bij de mythe van de Brontës. Maar waarschijnlijk was hij juist gewoon heel erg stimulerend. En stimuleerde hij ook de leergierigheid van zijn dochters. Dus Patrick, die heeft ze ook allemaal overleefd trouwens. Maar goed, die kwam op een gegeven moment Maria Branwell tegen. En daar is ze mee getrouwd. Toen werd hij geroepen voor de functie in Haworth. In
Yorkshire. Ja. Of zoals ze in Yorkshire zeggen, Yorkshire!
Ik weet ook niet helemaal hoe zou je Haworth uitspreken.
Haworth! Ja, het is een beetje Yorkshire accent, moet je denken aan Boromir in Lord of the Rings.
Oh shit, hè?
Ja, Sean Bean. Dat is echt, dat is hoe Yorkshire klinkt. Dat is iets minder romantisch.
Ik dacht dat Sean Bean Ier was.
Ja, maar hij heeft helemaal dat Yorkshire accent, gek genoeg.
Oké. Ja, net zoals Ted Hughes trouwens, waar het in de vorige aflevering. Ja. Haworth ligt echt een uurtje rijden met de auto van waar Hughes opgroeide.
Oké. Okay.
Terug naar Patrick.
Patrick.
Ja, maar goed, die ging dus daar preken en ze kwamen daar in de pastorie te wonen. En ze kregen 6 kinderen, heel kort op elkaar. En de moeder is heel snel overleden, volgens mij nog voor de 30ste of zo. En zij zijn op een gegeven moment naar school gestuurd, de dochters.
Wel keurig om gewoon 6 kinderen voor je 30ste te krijgen.
Ja,
dat is gewoon echt lekker goed baren.
Ja, ik ben daar dus geweest in dat dorpje. Nou, je weet gewoon niet wat je ziet als je die begraafplaats daar ziet. Het is zo dramatisch als je gewoon de geboortejaren en de sterfjaren ziet.
Oh, je bent bij de graven geweest ook.
Ja,
ze liggen allemaal naast elkaar natuurlijk.
Ja.
Ik heb me laten vertellen dat
jong gestorven.
Ja, want dat de gemiddelde leeftijd door die kindersterfte op 24 jaar en een paar maanden was daar.
Ja, kan je nagaan. Maar goed, de twee oudste zussen van Charlotte en Emily, die hebben het tot hun 12e gered volgens mij. Ze zijn op een gegeven moment naar school gegaan en daar heerste de tyfus. Dus 2 zijn er overleden al vrij snel. En toen zijn Charlotte en Emily, die hebben het nog ietsje langer volgehouden. Maar echt oud zijn ze ook niet geworden. Maar goed, het was een heel bijzonder gezin.
Dit is het vrolijke kerstverhaal.
Ja,
iedereen is dood.
En, ik vergeet helemaal, heb je net genoemd, was dus ook nog een broer.
Branwell.
Ja, en ze hadden de gewoonte om met elkaar allemaal kleine boekjes te maken. En ze hadden helemaal hun eigen fantasiewereld. En dat is ook daar te zien. Er is een museum gekomen in die pastoriewoning. Dat zie je ze ook in vitrine. Liggen hele mooie lieve boekjes.
Zoals scrapbooks.
Zoiets.
Wat ik echt fascinerend vind is, het is inmiddels al echt een mythe geworden, maar het is echt gebeurd, is dat op een gegeven moment vader Patrick met 12 houten soldaatjes thuis kwam voor zijn zoon, voor Brandel. En elke dochter pikte er ook één in. En op basis daarvan gingen ze allemaal fantasiewerelden scheppen waar ze ook reisverslagen, inderdaad journaals.
Ja, van een soort ridderverhalen maakten ze. Ridderverhalen. Ze hadden hun eigen fantasieland. En dat, ze situeerden het ergens in Afrika volgens mij.
Ja, en de Duke of Wellington, die natuurlijk de held was omdat hij Napoleon op zijn donder had gegeven, speelde er ook een rol in.
Ja.
En wat mij fascineerde, ik heb trouwens, lieve luisteraars, ook mocht u hierna naar deze podcast onherroepelijk eenzaam zijn, en dat zullen jullie zijn, want het is corona kerst en het is kerst. Er staat op Clara, op de podcast van Clara's site, staat een hele mooie reeks van Christine Hendricks, ook over de Bronte's, en dan kan je meer horen over hun jeugd. Weet je wat mij opviel trouwens? Mm-hmm. Ze mochten vrij de bibliotheek in van vader Bronte. Ja. Ze lazen Thackeray duizenden en één nacht. Ze lazen de krant, die kids, elke dag.
Ja. Dat je denkt, maar dat is dus het gekke. Dus aan de ene kant is die mythe van een heel geïsoleerde familie die eigenlijk nergens iets van wist. Het helemaal van hun fantasie moest hebben. En van de moors, van de wandelingen daar.
Ja.
Maar ze lazen gewoon heel veel. Ze werden dus heel erg stichtelijk opgevoed, juist door die vader.
Ja, stichtelijk in, qua intellectueel opzicht. Ja. Want ik heb ook gelezen dat alleen Anne eigenlijk van de uiteindelijk vier overlevenden, de enige was die geloofde. De rest was een beetje, ik wil niet zeggen losgeslagen. Ja. Maar kijk, Brandwell was op een gegeven moment. Nou, weet je, laten we. Sorry. We lopen op de zaken vanuit.
Ja, nee, ga.
Maar je hebt altijd in die Engelse romans in de 19e eeuw, bij Jane Austen ook, heb je altijd het probleem van geld. Bij Jane Austen is het trouwjong, zodat je je familie van geld kan voorzien. Bij hen was eigenlijk de hoop Branwell gevestigd, om later kostwinner te worden.
Dat weet ik niet zo goed hoor.
Oh, wat heerlijk. Ik ga je even womansplainen. Ja, weet je.
Ik weet alleen van Branwell dat het een heel getormenteerde figuur was. En dat hij misschien eigenlijk wel de meest... Maar goed, dat is ook weer zo flauw om te zeggen dat hij heel talentvol was.
Ja.
Volgens mij schilderde hij ook.
Hij schilderde, hij dicht. De gedichten van hem zijn opgenomen in Blackwell's. Dat is een beetje de discount revisor van die tijd.
Ja.
En op een gegeven moment, die vader, de enige lessen waren dan... die betaald werden, die werden aangetrokken voor die kinderen. Het waren voor Branwell, want de zoon was de golden boy. En hij had ook enig talent, enig dichtelijk talent ook. Alleen hij had nog een ander heel groot talent. En dat was voor de fles en voor seks. En op een gegeven moment was zijn zusje Anne, want in de meantime, terwijl Branwell vooral in zijn hoofd een groots en meeslepend kunstenaar aan het worden was, werden de meisjes lerares / gouvernante. Emily en Charlotte hebben nog een jaar in Brussel gewoond, waar hele vermakelijke brieven zijn overgebleven, waarin Charlotte maar blijft klagen hoe kut en lelijk en domme Vlamingen en Walen zijn. Oh, vreselijk. Ja. Uiteindelijk krijgt Anne een betrekking bij de familie Robinson. En dan denk je, familie Robinson, dan moet er ook een Mrs. Robinson zijn. En hoor, zodra Branwell daar als deelleraar aantreedt voor die kids, gebeurt het. Hij krijgt een affaire.
The Graduate.
The Graduate, schat. Heel erg. En later, als Mr. Robinson komt te overlijden, dan laat Mrs. Robinson een bericht bij Branwell bezorgen van, ik mag niet hertrouwen volgens het testament, want dan verlies ik het huis en het geld. Dus Branwell begrijpt het, maar helemaal drama. In werkelijkheid is die stoutheid gewoon Mrs. Robinson met een hele rijke lord getrouwd. Maar ze wilde Branwell niet kwetsen. Maar het kwaad was al geschied. Die ging aan de drank, aan de opiaten. Amy Winehouse was er niks bij. En al die tijd woonde hij weer in de pastorie bij zijn vader. Hij woonde op zolder, hij denderde daar rond en die zussen zaten in de woonkamer. En wat waren ze aan het doen, Maya? Take it away.
Borduren.
Ja, maar er was nog geen Netflix toen, dus je moest iets...
Nee, Netflix was dit.
Netflix, inderdaad. Ja. Maar hoe is die Branwell? Want voordat we naar de boeken gaan, moeten we toch eventjes, net als TBC, vlug korte met maken met een paar van die... met Branwell onder andere. Die is toch ook heel jong gestorven?
Ja, Branwell was 31 toen hij stierf. En hij heeft waarschijnlijk... Net zoals Amy Winehouse, toch ook aan delirium, plus met allerlei andere alcohol- en drugsgerelateerde vergiftigingen overleden.
Ja. En hij was het eigenlijk bijna een opluchting dat hij dood ging.
Mensen werden, ze werden helemaal gek van hem. Ja. De zussen hadden ook een goede band, zeker Emily. Mm-hmm. Had een goede band, maar op een gegeven moment als kind was Branwell ook echt al niet te hanteren. Nee. En toen vroeg die vader aan Emily van, hoe moet ik hem, en Emily was toen 11, wat moet ik doen om hem op te voeden? En zij zei, je moet gewoon rustig met hem praten. En als hij niet luistert, dan moet je er maar even met de zweep overheen.
Ja.
Dus, maar Branwell ging dood. Een maand later, of 2 maanden later, stierf Emily. Dus hij is eigenlijk Joost heel
Ja, en diezelfde golf inderdaad. Maar ja. Zouden ze dan à la corona, want ze zijn aan TBC overleden.
Nou, Emily schijnt inderdaad TBC te hebben opgelopen bij de begrafenis van Bramwell. Stierf in december. In januari werd Anne ziek. Die heeft er nog een paar maanden uitgezongen. Ja. Maar is uiteindelijk
maar het is echt allemaal in nou, laat dat een les zijn voor de coronagolven. Dat gewoon zijn
blijf hele, thuis.
Ja, blijf ja. thuis. En besmet elkaar niet met de kerst. Want voor je het weet ben je de Brontës. Het voordeel is natuurlijk dat de Brontës in 1948 zijn overleden. Of tenminste en Emily. Maar in 1947 hun meeste werken hebben. Maar voordat we daar aan toe gaan. Voordat ze echt met die romans kwamen. En dan kijk ik naar jou, Ellen.
Ja.
Schreven ze poëzie.
Ja, ze schreven poëzie. Het was een heel leuk mythisch verhaal. Dat op een gegeven moment Charlotte... Charlotte was een beetje als de Brontës de A-team waren. Dat was zij Murdoch, de man with the plan. En zij zag op een gegeven moment ook die Branwell steeds meer een junk worden. En ze dacht, ja, Jezus Mina, wij gaan laten echt niet onderhouden worden door onze broer. En we zijn allemaal vet, wij de vrouw zijn allemaal vet, lelijk en arm.
Dus en niemand was de face. Niemand was face.
Niemand was de face. Goed, ja. En onze pa is gewoon oud en aan het aftaken. Dus ze moeten cashings hebben. En toevallig was zij Emily's kamer aan het opruimen. En ze stuitte daarbij op de gedichten van Emily. En dat was een aardbeving. En ben jij in die kamer ook geweest? Want jij bent in dat huis geweest, Maya. Mm-hmm. Hoe zag die kamer eruit? Wat was dat voor plek?
Ik herinner me vooral dat het eigenlijk allemaal heel klein en bedompt was. En het was ook ingericht als een museum.
Ja. Yeah.
Dus ze hadden van iedere kamer een soort stijlkamertje gemaakt. Dus ik denk niet dat het nog iets te maken had met hoe het ooit was.
Maar je
was,
moet altijd hoor. Erbij bedenken dat als je altijd van die kamers uit de middeleeuwen en uit de 19e eeuw bent. Ja. Het valt altijd op hoe klein ze zijn. Ja. Moet je altijd bedenken dat die mensen ook 20 centimeter kleiner waren dan we nu waren. Dus voor hen was het misschien best ruim nog.
En het was ook niet dat het hele huis nou opengesteld was.
Oh nee?
En het was ook met touw. Het was heel druk, hè? Of tenminste het... Ik denk in gewone tijden dat het nog steeds wel druk is. Dat het een populair museum was voor de pelgrimages. Dus het was een bepaald deel was opengesteld. Maar je kon niet naar boven lopen of zo.
Oké. Ik heb me laten vertellen dat je wel in elke kamer kan uitkijken op de begraafplaats.
Ja, die begraafplaats is omnipresent.
Die is in de achtertuin.
Ja, dat is wel een sfeermakertje. En je kijkt uit op de Moors, dat is echt fantastisch.
Op de heide.
Want wat moet je bij Moors? Want heide is niet helemaal de juiste vergelijking.
Nee,
want,
jij bent er geweest?
Ja, ik ben er geweest in het najaar.
Zegt het wel, maar je bent geweest alsof ze erbij was.
Ja, je loopt er heel jong uit. Sorry, Marja.
Ja, het is gewoon ongelooflijk ruig. Weet je wel, er is niks. Het is echt kaal. Ik was er ook niet in de zomer of zo. In de zomer.
Het is een soort van woestgolvend landschap met hele ruige begroeiing.
Ja, ik had het idee dat de keien bij wijze van spreken in het rond woeien. Het waait er ook.
En ook een beetje moerassen en zo,
en
toch?
Ook moerassig, ja.
Ja, het was echt het idee van je kon gewoon verloren raken in de Moors.
Ja, totaal. Je kon er verdwalen. Ja, maar er zijn nu allemaal trails uitgezet natuurlijk. Niet speciaal Brontë trails, maar dat kan ook. En nu zitten een paar schapen.
Maar zo dat is het ook wel iets
wat voor schapen waren? Wat voor kleur schapen? Vertel meer.
Ik denk dat meer mensen daar niet meer kunnen verdwalen. De gemiddelde leeftijd ook weer omhoog is geschoten in Harrod. Het moet toch wat geweest zijn, want ik heb me ook laten vertellen dat hun oudste zusjes, dus Elizabeth en Maria, die 12 en 11 waren toen ze overleden, en hun moeder, alle drie op dat kerkhof lagen. Dus je staat 's ochtends op. Nieuw leven, ik heb er zin in. En je kijkt uit het raam.
En dan zie je dat graf weer.
Het voorland.
Het moeilijke is natuurlijk ook. Oké. Nu word ik wel echt een beetje zo'n reisschrijver. Maar het is ook heel guur daar. Het is heel nat.
Ja.
Die huizen zijn vast heel slecht verlinkt. In die tijd ging je dood aan een longontsteking. Ja. Voor je het weet.
Ja. Het schijnt toch ook heel ranzig te zijn geweest. Niet dat je erbij was, maar dat probeer ik niet te zeggen. Maar in die tijd. Ik heb me laten vertellen dat er per 24 gezinnen één wc'tje was.
Ja, ongetwijfeld. En die wc was er misschien ook niet meer dan een gat in de grond of zo.
Oh, gadverdamme mensen. Gadverdamme.
De 19e eeuw, daar hebben ze het nou nooit over. Over de wc's. Maar voordat we naar die... je zou iets meer vertellen. Heb je ook poëzie om...
Nou, dat gaan we dus doen, jongens. Want ik heb het er natuurlijk wel ingeramd dat ik het ook eens wat over poëzie
Dat zijn keiharde onderhandelingen. Gaan er elke aflevering vooraf over hoeveel poëzie er volgelezen moet worden. Maar ja, Ellen wint altijd. Dus vertel.
Dankjewel.
Want Emily schreef poëzie. Of Anne
Alle drie schreven poëzie. Emily de meeste. Nou, Charlotte die was lekker aan het snuffelen in die kamer. Charlotte trouwens, fun fact hè. Officieel Men god dat ze tussen de 1,25 meter en de 1,50 meter lang was.
Jeetje.
Een soort midget. Ja. Een soort Tyrion Lannister met een brilletje. Ja. Nou, die was dus op een laddertje geklommen. En die was in de ondergoedla van Emily aan het snuffelen. En je ontdekte opeens fenomenale poëzie. En je moet je voorstellen, lieve luisteraar, in die tijd. Althans, ik heb een 19e-eeuwse letterkunde gevolgd bij Mary Kemperink. Hi Mary, die waarschijnlijk luistert. Mm-hmm. En in die tijd was poëzie, correct me if I'm wrong, de eerste literaire kunstvorm. En daarna volgde de roman. Dat is later pas omgekeerd. Ja. En Emily was al van het gezin een beetje de meest onaangepaste. Een beetje, we zouden nou zeggen, een leerling met een rugzakje. Die kon heerlijk driftig worden. Het is het type meisje dat als zij op straat honden zag vechten, dan stompte ze die honden in het gezicht en trok ze uit elkaar. Als je een beetje een idee hebt. En dat soort gedichten schreef zij ook. En Charlotte die ontdekte dat werk en die was blown away. En ik heb twee stukjes vertaald, zodat jullie een beetje een idee hebben. En het eerste gedicht heet Now No Coward Soul Is Mine.
En van wie is dat dan?
Van Emily.
Van Emily.
Ja, ik ga alleen de gedicht van Emily vertalen, behandelen, want gewoon reden, zin in.
Ja.
En dat is meteen een beetje ook een karakterschets. Want het klinkt in het Nederlands vrij vertaald door yours truly als volgt. Mijn ziel is niet laf. Ze beeft niet voor deze met problemen doorspekte plek. De glorie van de hemel spat er vanaf. Evenals mijn geloof dat me zo bewapent tegen de angst. Ik sla nu een paar interessante strofes over, want er is weinig tijd. Er is hier geen plek voor de dood. Geen atoom ooit zal er door worden geschonden. U bent het zijn en de adem. En wat u bent zal nooit worden ontbonden. Oftewel, de natuurkracht is het grootste wat er is. Er spreekt hier ook een zeker geloof in God uit. Maar Emily van Haar is een heerlijke uitspraak bekend dat religie iets is tussen haar en God. Dus ook als de vader een beetje stichtelijk tegen haar begon te zemelen, zei ze nee, rot op. Mm-hmm. En zij was ook helemaal ervan overtuigd dat de natuur gewoon één grote destructieve schepping was. Het draaide om, en wat jij dus net beschrijft, maar van die, dat was de keien om je heen vliegen.
Ja.
Als jij, ik googelde vanmiddag nog even de moors bij Yorkshire. Dan zag ik zo'n boom die half omvergeblazen toch maar aan het doorgroeien is. Ja, zo'n passadeboom. Ja. En van Emily, en dat is trouwens wel, lieve luisteraar, het is nu toch waarschijnlijk de eerste kerstdag. Je bent eenzaam en zielig. Er zijn een aantal ook aan mooie gedichten van Emily die korter zijn. Die kan je opzoeken op Google. Bijvoorbeeld deze. Als er bedrog zat in mijn borst, dan hadden er geen doornen op mijn pad gegroeid. Dan had geen ziel ooit iets zwaars getorst, dan hadden deze tranen nooit gevloeid. Oftewel, wees oprecht, wees jezelf, zelfs wanneer je, als je nu een DSM-5 op zou loslaten, misschien zoals Emily een beetje in het spectrum zit, liever met je huisdieren omgaat, eigenlijk ook één bal geweld ben. Emily is ook iemand die het zonde van de tijd vond om sociaal te doen. Ze vond etiketten niet meer dan een vorm van hypocrisie.
En maar is het ook heel erg, want wat ik dan denk als je zo die poëzie voorleest, kijk, ik zie me helemaal voor ze, voel me hoe ze daar zitten in Yorkshire, in de moors, in the middle of nowhere. Tegelijkertijd in Londen, de hoofdstad van de wereld ongeveer, de culturele hoofdstad in ieder geval, vierde romantiek hoogtij met Percy Bysshe Shelley, met Lord Byron. Van die gedichten waarin heel erg het lijden wordt verheerlijk. Weet je, van die mannen die echt zwelgen in hun eigen emoties. Mm. Aan de andere kant heb je volgens mij, Charles Dickens schreef gewoon in diezelfde tijd zijn boeken. William Thackeray van die sociale comedies.
Satire. Ik onderbreek je even. Kijk,
sloten ze daarbij aan of waren ze helemaal daar een eilandje van?
Nee, nou, kijk, om even terug te gaan. Lord Byron was natuurlijk ook deels satire. Hè? Don Juan, dat stak de draak. Zij sloten er in die zin niet bij aan dat het hun, als ik alle drie de werken, alle drie de zusters bekijk. Dus lieve luisteraar, we hebben nog één Bronte-sister nog niet heel uitgebreid behandeld, dat is Anne Bronte. Daar gaan we vanwege de tijd ook niet verder op in. Maar zij schreef eigenlijk wat realistischer romans, waar de romans van Charlotte en Emily meer gothic, het mysterie hebben, de verbinding van mensen en zielen. Was Anne echt een sociaal realist.
En ook die meer emancipatoren romans.
Ontzettend, ja. Ontzettend. In een van haar boeken, The Tenant of Wildfell Hall, zegt een vrouw op een gegeven moment tegen haar alcoholistische man, die trouwens ook nog een aristocraat was, dus al helemaal moreel onschendbaar, van ja, dikke vinger, jij bent een eikel, ik ga weg, ik verlaat je.
Ja.
Daar was men shocked over in die tijd. Ik denk dat de literaire context zeker een rol heeft gespeeld. Ook die van gothic novels. Dat zullen we zo meteen zien bij Wuthering Heights. Waarin de onbetrouwbare verteller, een servant, vertelt eigenlijk wat geschiedenis is. Dat, weet je wel, het horen uit tweede hand. Maar ook de 18e eeuwse brievenroman, dat zie je bij Anne. Die heeft dat in Tent of Wild Files eigenlijk een epistolaire roman. Maar wat belangrijker is voor die werken van de Brontës, was niet zozeer de literaire context. Mm-hmm. Want ze zijn pas wat in hun schrijven aan stijl gaan doen, Emily en Charlotte, toen zij in Brussel studeerden bij Constantin Heger. Dat was hun leraar daar op de kostschool voor gouvernantes, die later ook de grote liefde was van Charlotte. Onbeantwoorde grote liefde. En die zei, jongens, ga eens aan je stijl werken. Weet je wel? Ja. Het oog wil ook
wat. Ja, wat dat betreft denk ik ook dat je toch niet moet onderschatten hoe wel ver weg zij zaten van waar de literaire wereld zich afspeelde. En dat zij ook eigenlijk niet goed wisten hoe ze hun werk de wereld in moesten brengen.
Oh, ja?
Ze hadden heel erg zo hun eigen binnenwereld. En het is te danken, denk ik, aan Charlotte, dat zij op een gegeven moment dacht van, oké, ik wil iets gaan doen met ons werk. Weet je, dus dat ze begon met die verse bij elkaar te bundelen en die uit te geven, wat niet echt een succes werd.
Nee, want er verkochten maar
2 exemplaars.
Ja. Ja. En dan weet je gewoon dat het je vader is geweest die gekocht heeft met een nepbaard.
Wat we ook nog niet hebben gezegd, heel belangrijk. Zij gingen publiceren onder pseudoniem. Omdat ze blijkbaar gewoon te huiverig waren om zichzelf bekend te maken. En hun pseudoniem was in feite, je kunt zeggen seksneutraal nu. Maar in feite kun je zeggen, het waren gewoon mannennamen waarmee ze...
Het was Acton Bell, toch?
Acton, Currer en Alice Bell.
Ja, dus dat zijn inderdaad... Nou, Alice is wel...
Alice gewoon E-L-L-I-S.
Oh ja, nee, dan is het inderdaad neutraal. Oké, dat is dan denk ik een beetje...
Nou ja, en de context... Nee, nog één ding, Joost. Dat het eerder de sociaal-culturele context is die hen vooral beïnvloedde. En zeker hoe je er als vrouw... Kijk, ze waren lid omdat hun vader naar Cambridge was geweest van de gentry. En dat betekent dat je bepaalde dingen wel en bepaalde dingen niet kon doen. Je kon bijvoorbeeld... Je mocht geen schoonmaakster worden. Je mocht niet je eigen was doen.
Zo'n moeilijke term is dat, gentry. Tenminste, ik weet helemaal wat dat is, maar het is moeilijk te vertalen.
Middel/bovenklas.
Ja, een soort van upper middle class.
Misschien, maar... Dat zei natuurlijk niks over je netto inkomen. Christine Hemrechts, die heeft ook van die leuke fun fact. Dat is 10 uur bij je aan het luisteren. Het zijn 10 beste uren van je leven. Dus misschien, lieve luisteraar, om 31 december, als je het kutje hebt, toch
erbij doen.
Ga, weet je wel, beginnen om 2 uur 's middags lekker te luisteren. Als je gouvernante was, verdiende je 24 pond per jaar. Maar je mocht je eigen was niet doen. Dat hoorde je bij je klas. Dus dan moest je jaarlijks 4 pond uitbesteden om je was te laten doen. Het was ridiculous. En er waren andere dingen waar men tegenaan liep. En die zussen vooral. Die zagen dat Branwell, die niet zozeer getalenteerder was dan zij, zich wel veel meer kansen kreeg. En zichzelf er vervolgens mee de vernieling in wierp. Dus ook die seksenongelijkheid vonden zij verschrikkelijk. En ze haten ook echt, dat zie je in alle 3 de romans, op de adel, op de hogere klasse. Want die mocht zich allerlei moreel onaanvaardbaar gedrag permitteren, waar je als lager gentry lid niet meer wegkwam.
Absoluut.
Dus dat is een beetje... Dus ze publiceerden die bundels. Nou, er werden dus inderdaad... Patrick kocht er 1 en hun tante Mary kocht er 1. Ja, allebei met een valse baard op. En toen, jongens, want...
Laten we naar het boek gaan. Voordat we naar het boek gaan, moet ik... Dat had ik natuurlijk in het begin even moeten zeggen. We hebben geen lezersvraag vandaag, want Merel is er niet en Merel beheert altijd alle post. Maar wat we wel gaan doen, aangezien het de laatste aflevering van het jaar is... En we heel narcistisch zijn en graag over onze eigen voorkeuren praten...
Hebben we
een paar top 3'tjes van het jaar gemaakt. Van de favoriete dingen die we gezien hebben. Nee, ik ben heel bescheiden. De top 3'tjes van de favoriete dingen die we gelezen hebben en die we gezien hebben. Nou, daar gaan we het zo over hebben.
Yeah.
Laten we nu... Wat zullen we eerst doen? Wuthering Heights of Jane Eyre?
Nou, laten we Wuthering Heights doen. Mag ik dat doen, jongens? Take it away.
Ja, take it away.
Take it away.
Ellie,
take it away. Even lang geleden dat heb gelezen.
Ja, maar ik wil toch even, want Joost is zo heerlijk snel van onderwerp naar onderwerp. Dat kan niet zo goed, maar wanneer heb jij het gelezen? Wat deed het met jou?
Ik heb het volgens mij pas gelezen toen ik dat tripje maakte naar de Moors. Toen nam ik het mee en dus toen was ik... Ik denk 35 of zo.
Oké.
Ja.
Dus je had hem met Engels.
En het was ook voor mij niet een natuurlijke klik of zo met dat boek. Nee, ik klinkt nu heel stom. Maar ik bedoel, ik las het echt als een verplicht iets.
Yeah.
Ik ben echt veel meer into Charlotte. Oh, jee. Dus Jane Eyre heb ik heel vaak gelezen. Maar Wuthering Heights blijft voor mij een beetje een vreemd boek.
Ik had gewoon zo'n fase dat ik eigenlijk heel graag boeken wilde lezen, maar eigenlijk geen idee had hoe. Ik was heel autodidact. Dus ik heb toen gewoon alles. Ik ben toen gewoon eindeloos alle Penguin Pockets gaan lezen. Oh, met het idee van.
Ja, ik dacht, dat zijn
dus ik heb boeken, echt gewoon dat ik 16, 17 was, zo heb ik Wuthering Heights gelezen. Mm-hmm. Ik heb nog steeds een hele reeks van identieke. En voor mij waren het ook allemaal hetzelfde soort. En deze heb ik toen inderdaad gelezen toen ik ook in Engeland was. En ik dacht dus dat ik daar was. Ik bleek dus gewoon helemaal aan de andere kant van Engeland te zitten. Mm-hmm. Maar ik was er heilig van overtuigd dat ik was gewoon ergens bij Dover of zo. Dat ik gewoon elke keer. Ik zag het gewoon helemaal voor me. Ik zag het gewoon gebeuren. Ja. Maar goed, dat bleek een ander stukje van Engeland te zijn. En toen heb ik Wuthering Heights gelezen. Ik weet niet, het fijne is als je op die leeftijd dit soort boeken leest en je hebt nog niet zoveel context, dat het zo'n indruk op je maakt ook altijd.
Omdat
je
het gewoon, het bij jou?
Ja, ik weet niet, ik was er echt helemaal weg van. Ik weet wel dat ik het las en de hele dag van, wanneer gaan ze nou zingen? Want ik had toch gewoon Kate Bush in gedachten. En ik vond, er komt een moment dat Cathy gewoon zo op het raam, als geest op het raam van Heathcliff, it's me! Nou goed, ik zal, als je het wil horen, moet je maar naar de.
Je sopraan bent ook, Joost.
Maar falsetto is behoorlijk. Maar als je het wil luisteren, moet je beter maar de top 2000 luisteren. Dus ik weet niet. Voor mij is Wuthering Heights heel erg. Is heel erg blijven hangen. Mm-hmm. En Jane Eyre heb ik pas gelezen toen jij er een voorwoord bij schreef. Want jij hebt in de Perpetua-reeks. Ja, die mooie reeks van Atheneum en Paul Vlak. Ja, ja, wat 10 jaar geleden, denk ik.
Ja.
Toen heb ik het een keer gelezen. Ja. Ellen.
Ik ben Wuthering Heights op mijn 16e gaan lezen vanwege Kate Bush. Mijn moeder is heel erg fan, dus Kick Inside hebben wij kapot gedraaid.
Ja,
op vinyl nog.
Ja.
Maar ik ben het niet alleen vanwege dat nummer gaan lezen, maar ook vanwege een ander nummer. En het heeft te maken met een guilty pleasure die ik deel met Hannah Barefoots, Celine Dion. Want het fenomenale nummer It's All Coming Back to Me Now, dat zie je ook in de clip. Dat is geïnspireerd, gebaseerd op Wuthering Heights. En dat gaat over een woeste seksuele relatie, waarbij je toch een beetje moet raken.
Er komt zo'n man op een motor aanrijden in die videoclip.
Ja, en Celine die ligt dan in bed wakker. Fun fact, het nummer is geschreven door Jim Steinman, die ook achter het succesvolle nummer I Would Do Anything for Love van Meatloaf zat.
Oh, ook
Meatloaf,
hetzelfde.
Ja, to Meatloaf, It's All Coming Back Toen hij nou door Jim voor het eerst hoorde, heeft hij het zo graag willen hebben dat hij een rechtszaak heeft aangespannen om het te mogen uitbrengen. En toen zei Jim van nee, dit nummer moet en zal door een vrouw worden gezongen, omdat dit de stem van Catherine is uit de Wuthering Heights. Nou, dan is mijn hart alweer gelukkig. Ik heb ook het genoeg gesmaakt om met Celine Dion live te horen zingen. Maar daar gaan we een keer een andere podcast over
hebben. Ja, zonder mij waarschijnlijk.
Waarschijnlijk met Hannah, die doet naast mezelf. Wuthering Heights, verschenen in 1848. En,
47.
47?
Ja, we zijn in 48 overleden en de boeken zijn uit 47.
Goed zo. Wuthering Heights dus, lieve luisteraars. Vertelt het verhaal van de gebeurtenissen rond, je raadt het nooit, een huis genaamd Wuthering Heights. En vrij vertaald naar huidig modern Nederlands betekent dat woeste hoogte in inderdaad Yorkshire. En het verhaal, dat is al bijzonder. Het is eigenlijk een soort historische roman, want het begint niet in 1847, maar in 1801. Waarin een zekere meneer Lockwood een huis gaat huren van Heathcliff. En Heathcliff, dat is een eik van een kerel. En ja, echt met een humeur waarbij dat van Maarten van Rossum zelfs opgewekt te noemen valt. En deze Heathcliff, die is chagrijnig, die doet zijn eigen zin. En zijn huurder, meneer Lockwood, die wordt even binnengelaten in het huisje Wuthering Heights. En die maakt ook zo kennis met de mensen met wie Heathcliff zijn huishouden deelt. Zijn jonge schoondochter Catherine, die ook gewoon vloekt als een zeeman. Heathcliff's pleegzoon Harrington, die weer een neefje is van Catherine. En eigenlijk is het huis doordezend van mensen die elkaar haten.
Ja.
Het zijn levenshaters, het zijn mensenhaters, ze vloeken, ze hebben ook allemaal blauwe plekken en schrammen.
Niks.
Ze gunnen elkaar niks. Het is echt helemaal geen feest. En deze Lockwood die denkt, oh shit, nou gelukkig ga ik even ergens anders een huisje huren. Maar dan moet hij later langskomen bij Wuthering Heights om nog iets langs te brengen. Er ontstaat een sneeuwstorm en hij sneeuwt in bij dat Tokkie-gezin. En op een gegeven moment zegt de huishouder van, nou ga maar even in die slaapkamer overnachten. En dan ziet hij dat er in het raam, of in de
hoe noem je het nou, jongens? Een
kozijn?
In het kozijn.
Ja, oké. Okay. Nee, dat hebben we allemaal. Het is het einde van het jaar. We zijn... Ga door.
Dat de naam Catherine is gekerfd. En dan gaat hij slapen. En dan droomt hij van een geest, Catherine, die roept van... Hey, joehoe, laat me erin. En dan wordt hij wakker. En dan staat Heathcliff bij zijn bed, wit heet, dat hij in deze heilige kamer heeft geslapen. En dan vertelt Lockwood van... Ja, ik luister, ik hoor een geest. Een soort Catherine. En Heathcliff trekt wit weg. Lockwood gaat naar zijn eigen huis. Die is blij dat hij even van al die gekken af is. En dan blijkt dat de huishoudster... Die kreeg je vroeger met huis en al. Als je ze huurde, was dat nu nog maar zo.
Ja.
De huishoudster... luister naar de prachtige naam Ellen. Die heeft vroeger gewerkt voor Heathcliff, maar ook met de eerdere bewoners van Wuthering Heights. En die gaat vertellen hoe het nou eigenlijk zit. En wat blijkt nou? Het huis Wuthering Heights was ook het eigendom ooit van de familie Earnshaw. En meneer Earnshaw die gaat op een gegeven moment ergens in de 18e eeuw, tegen het einde van de 18e eeuw, op een soort zakenreis naar Liverpool. En daar vindt hij op straat een zwerfkind. Vondeling. Ouders zijn nergens te zien en zijn hart breekt een beetje als hij dat kindje ziet en hij besluit de jongen mee naar huis te nemen. En net zoals veel influencers krijgt ook deze krachtige persoonlijkheid een mononiem als naam, namelijk Heathcliff. En
wat een goede naam.
Wat een goede naam. En hij stelt, vader Earnshaw stelt Heathcliff voor aan zijn kinderen. Hij heeft een zoon en dochter van ongeveer Heathcliff's leeftijd. Zoon Hindley vindt Heathcliff meteen verschrikkelijk, want hij heeft wel door dat Earnshaw meer van Heathcliff houdt dan van zijn eigen kind. En dochter Catherine die spuugt Heathcliff meteen in het gezicht. Heathcliff die geeft er een dreun en daarna zijn het vrienden voor het leven, want ze hebben hetzelfde temperament. En dat zijn een aantal zeer aandoenlijke scènes. Dat is lekker over de heide banjeren, Heathcliff en Catherine. En Catherine is een beetje wat je in het Engels een tomboy, een soort Pippi Langkous zou noemen. Hè? Zij is wild, onaangepast. Ze zit de hele tijd onder de krassen en de vlekken. En op een zeker moment overlijdt pa Earnshaw. Broer Hindley erft het huis en is aan de lopende band Heathcliff, die hij vervolgens degradeert tot een bediende, aan het treiteren. En als gevolg daarvan gaan Heathcliff en Catherine steeds vaker de heide op. Weg van het huis. Hindley is op een gegeven moment ook al getrouwd. Zijn vrouw is zwanger. En ze zien in de verte een huisje genaamd Thrushcross. Wacht even voor. Thrushcross.
Thrushcross?
Grave. Ze zien een huisje.
Ze zien gewoon een huisje,
ze zien een huisje. Ze zien een huisje. Nou, de halve hond stolle waakhond rent op die twee kinderen af. Bijt Catherine in de enkel en de heer des huizes, een zekere meneer Linton, komt eraan, neemt Catherine mee naar binnen, ze verplegen haar. En hij neemt haar eigenlijk een aantal weken op in zijn gezin, zodat die gemene bijtwond kan helen. En dat gezin, dat is belangrijk, bestaat uit pama en zoon Edgar en dochter Isabella. En die twee kinderen hebben dezelfde leeftijd als Heathcliff en Cathy. En op een gegeven moment komt Cathy weer terug na weken bij die Lintons te zijn geweest. En ze is veranderd in een dametje.
Haar
haar is gekamd. Ze heeft een prachtige jurk van zijde aan. De hond die is helemaal blij. Niet de hond van de Lintons, maar de hond van de Earnshaws. Dat het baasje weer terug is. Maar ze wil niet dat hij tegen haar opspringt. Omdat ze haar kleed schoon wil houden. En daarmee is iets wezenlijks veranderd. Zij is van een natuurkind een gecultiveerde dame geworden. En Heathcliff ziet dat, die merkt de afstand al tussen hen. En op een zeker moment gaat deze Edgar Linton steeds vaker Catherine bezoeken. En je voelt hem als lezer al aankomen. En deze Edgar Linton is wel een hotte boy, hij is wel knap en zo. Maar hij heeft, net zoals zijn zusje Isabella, en dat beschrijft Bronte echt heel prachtig, mooie, blauwe, lege ogen. Kijk, dat soort beelden, geweldig. En op een zeker punt is het Heathcliff, die zit ergens in een donker hoekje, dus niemand let op hem. Hij wordt ook beschreven als een gypsy, dus hij is een beetje stealth-modus in een donkere omgeving. En dan hoort hij een gesprek tussen deze Ellen en Catherine en zegt ze, ja, Edgar wil met me trouwen, ik heb ja gezegd, maar het voelt slecht, want mijn hoofd en mijn hart passen niet bij hem. En dan zegt Ellen, ja, je kan toch veel beter met Heathcliff trouwen? En dan zegt Catherine, nee, dat zou degrading zijn. Dat zou vernederend zijn.
Hij is toch het zigeunerjongetje.
Ja, precies. Ja. Precies, hij heeft geen property. Ook belangrijk, hij heeft geen klasse. Nou, Heathcliff hoort dit, confronteert Catherine er niet mee. Maar die maakt zich uit de voeten. Fast forward. 3 jaar later. Catherine en Edgar zijn getrouwd en die hebben een stabiel en dus doodsaai huwelijk. En dan keert Heathcliff opeens terug.
helemaal fortuin gemaakt. Het blijft heerlijk schimmig waar aan. Ja, ik veel loverboyschap, prostitutie, gokken.
Ja, het is heel dubieus inderdaad. Ja.
Je hebt geen idee, maar het kan niet zuiver zijn geweest. Heathcliff huurt van zijn pleegboer Hindley, die hem nog steeds haat overigens, een kamer op Wuthering Heights. Ook belangrijk, Hindley's vrouw is overleden bij de geboorte van hun zoon, Hareton. En die herten gaat zo meteen nog een grote rol spelen, maar die wordt op dit moment vooral verwaarloosd en is aan het opgroeien als eenzelfde vloekend sujet als zijn vader. Hindley die heeft ook een nieuwe hobby, namelijk gokken en drinken. En daar maakt Heathcliff misbruik van. En op een zeker punt heeft Hindley zoveel schulden dat Heathcliff de rechtmatige eigenaar wordt van Wuthering Heights. En daarmee heeft hij als wraak genomen voor de eerste keer op die vervelende pleegboer. Meanwhile gaat Heathcliff ook op en neer naar Thistlecloth Grange, naar zijn oude crush Catherine. En nou, dat is allemaal drama. Catherine is zwanger. Hij zegt, maar je kan toch niet zonder mij leven? En zij zegt, je bent mijn ziel, je bent meer mezelf dan dat ik mezelf ben. Nou, het is groots en meeslepend. Toen ik dit als tiener las, dacht ik, oh my god, ik wil echt zo lief gehad worden. Dat iemand zo onstuitbaar verliefd op je is, dat hij geen afstand kan houden. Nu in 2020 zou ik meteen een straatverbod opvragen.
Meteen, ja.
Maar dit zijn andere tijden en er zijn niet zoveel mensen. En op een zeker punt schopt Edgar Heathcliff echt het huis uit. Hij is er helemaal klaar mee dat hij zijn vrouw het hof blijft maken. Catherine op haar beurt stopt met eten, ze wordt ziek en wordt eigenlijk ook niet meer beter. Heathcliff, oh, het is zo'n soap dit, jongens. Maar ik moet jullie vertellen.
Ontzettende soap.
Heathcliff schaakt de zus van Edgar, terwijl hij niet van haar houdt, maar zij van hem. Ondertussen probeert hij ook het hondje van die zussen op te hangen. Heathcliff is echt een lul. Hij is achteraf altijd wel verheerlijkt, vooral door mensen die het boek niet hebben gelezen, als een soort van ultieme Byron-achtige held. Maar dat was gewoon een zak.
Het is een beetje zo'n jongen die dan, zeg maar, verliefd is op een meisje, maar het meisje niet, of, maar, en dan de vriendin van het meisje gaat doen. In de hoop dat ze dan jaloers wordt, ja, en boos wordt. Ja, het is echt gewoon zo'n...
Maar dit is dus vraag 2. Hij trouwt met Isabella. Catherine super pissed off. En Catherine baart een kind. Krijgt een dochtertje, Cathy, en gaat vervolgens dood. En Heathcliff is, logisch, heel boos dat ze dood is gegaan. Hoe kan ze hem dat nou aandoen?
Wat een nut.
Wat een trut. En hij roept haar geest op om bij hem te gaan spoken. Vervolgens sterft ook Catherine's broer Hindley, waardoor Heathcliff nu officieel de basis van Wuthering Heights en de pleegvader van Hindley's zoon Hareton. Fast forward. Isabella vlucht. Dat is ook walgelijk trouwens bij het herlezen. Ik weet niet of jij daar geschokt over was, Jess. Of jij, Marja. Maar ze heeft gewoon... Ze heeft allemaal steekwonden, hè. Ze zit onder de blauwe plekken. Die Heathcliff, die heeft daar
ja,
alle...
Ja, nee, totaal.
Alle,
ja,
dat was net Whitney Houston tijdens haar huwelijk met Bobby Brown. De vellen hingen er echt bij. Isabella vlucht, krijgt een zoon die ze verwarrend genoeg Linton noemt, naar haar meisjesachternaam. Ze gaat dood, de jongen keert terug naar zijn vader. En ik ga nu wat sneller, jongens, want net zoals bijna alle verfilmingen is het eerste gedeelte van het verhaal, de romance, Heathcliff en Cathy, interessanter dan wat er verderop gebeurt. Linton en Cathy, dus de dochter van Catherine en de zoon van Heathcliff en Isabella, ontmoeten elkaar.
Ja.
Heathcliff zegt, jullie moeten met elkaar trouwen. Hij schrijft ook, wordt gesuggereerd, liefdesbrieven onder Linton's naam naar Catherine of naar Cathy. Echt ontzettende lul. Ze trouwen, het huwelijk is niet een succes. Heathcliff wordt woedender en woedender. Hij begint ook rare dingen te zeggen. Zoals de bekentenis dat hij Catherine vlak nadat ze dood was heeft opgegraven en sindsdien wordt gestraft door haar geest.
Als je dat niet voor je liefde over hebt, dat je er af en toe opgaat.
Ik heb al mijn schep klaarstaan. Ik word namelijk heel oud en mijn geliefde heeft een familie met slechte genen. Dus ik sta klaar, hoor. Ik sta klaar. Ze wordt gestraft. Ook de geest van Catherine heeft borderline. Dus hij stalkt Heathcliff. En al gauw gaat Linton dood en is ook haar dochter Cathy weduwe. Lockwood ondertussen, u weet wel, die huurder, die heeft geen zin om verder te blijven. Die vertrekt en die komt na 8 maanden terug en ontmoet die Ellen, die ook wel als Nelly bekend staat weer. En dan blijkt dat het volgende zijn gebeurd. Cathy en Hareton, dus de zoon van Hindley, de volle neef van Cathy, zijn een beetje naar elkaar toegetrokken. Zij leert hem lezen en schrijven, er bloeit iets moois op en gaandeweg is het Heathcliff duidelijk geworden dat ze allebei op Catherine lijken. Cathy heeft Catherine's ogen. Hareton is eigenlijk gewoon een male versie. Weet je wel, als je face swap zou doen, zou je gewoon mannelijk.
Kom je bij hem uit, ja.
Precies, precies. En Heathcliff ziet het. Hij geeft hen hun zegen om te trouwen en gaat zichzelf vervolgens logischerwijs doodhongeren. Terwijl hij langzaam wegteert, vertelt hij hoe hij Cathy's geest maar blijft zien. Hij sterft, hij wordt begraven naast Cathy. En tegen het einde van het boek wordt verteld dat Cathy Junior en Herton een lange gelukkig leven, kids krijgen. En dat het op de hei sindsdien spookt. Je ziet twee schimmen, die van Heathcliff en Catherine. Oh, nou, Marja, het is gelukt. Dit is het verhaal.
Dus,
okay.
Dus Marja, aan jou de vraag. Heb je die schimmen zien lopen?
Ja, ja. Ik heb wel Kate Bush zien lopen daar. Nee. Op dat moment. Nee.
Oh, jammer.
Nee, dat was echt een mooi geest. Ja, het is zo...
Maar wat een verhaal, inderdaad.
Jongen. Ja. En dit verhaal is grappig, hè? Want ik ben dus voor deze aflevering ook echt in de receptiegeschiedenis gekomen. Zoveel mensen vonden het plot... kut. Kijk, er is natuurlijk best wel bekend over dat mensen de personages veel te grof vonden. Er werd flink gevloekt. Er werd aan het geloof van God getwijfeld. Het was echt, mensen noemden het coarse, wat een heel heftig woord was in de recensie. Ruw. Maar
brutaal is het eigenlijk. Grof inderdaad. Ja, er zit iets... En het is natuurlijk gewoon, want hè, ik bedoel, dit is, heb je het over 1874, je hebt dat Victoriaanse Engeland, dat heel keurig is.
Waarom heb je het nou over 1874?
Oh, 1847, sorry. Ja, letterblind, of hoe noem je dat? Ja. Dus je zit midden in dat Victoriaanse tijd, heel gelovig is de maatschappij, heel keurig, nette jurken, nou, noem maar op. Ja, en dan die Heathcliff is dan nogal een barbaar eigenlijk.
Maar dat is wel gek, want hij is niet overgeleverd als een barbaar. Ik bedoel, het was het type demonische minnaar. Maar wij zijn eerder geneigd, volgens mij, in de receptie om hem te zien als de ultieme romantische held, juist. En ik vind het ook heel opvallend als je naar de adaptaties kijkt, bijvoorbeeld van Andrea Arnold.
Die film, die is zo mooi.
En die heeft dat helemaal neergezet als de ultieme hartstocht. En zelfs zo'n scène erin gebracht dat hij inderdaad het graf gaat openbreken. Ja. En in feite, hoe noem je dat ook weer als je het met een lijk doet?
Necrofilie. Ja. Oké, dankjewel. Ja. Ja, nee, het is
en dat soort... zij speelt het klaar omdat er geloofwaardig en aantrekkelijk uitlaat.
Maar het is natuurlijk het is een soort van liefde en dat is natuurlijk gewoon het ideaalbeeld. Ja. Gewoon zo'n liefde die verder gaat dan de dood.
Ja,
de dood is op geen enkele manier het eindpunt. Nee. Niet voor Heathcliff en niet voor Catherine die als geest gewoon aanwezig blijft.
Maar eigenlijk hoorden ze elkaar. Dat is ook een beetje het idee wat je krijgt. En dat zit ze in het einde ook een beetje aan.
Heel
door
sterk.
Die kinderen dan wel bij elkaar te laten komen.
Ja, en ook door... Want het is natuurlijk een enorme wraakgeschiedenis. Mm-hmm. Dat geeft het plot ook iets geconstrueerd, wat natuurlijk is. Maar uiteindelijk komt alles soort van goed. Maar niet dat er heel veel mensen kapot zijn gegaan aan één verkeerde keuze. Want je zou kunnen beargumenteren dat als Catherine gewoon met Heathcliff was getrouwd en zich niks van klasse had aangetrokken, de generaties na het makkelijker hebben gehad. Maar wat mij opviel toen ik dus de recensies las uit die tijd, uit halverwege 19e eeuw, mensen vonden het natuurlijk een lomp boek. Maar ze vonden ook bepaalde technische aspecten van de roman gewoon heel slecht. Ze vonden het ongeloofwaardig. Ze vonden de opeenvolging van gebeurtenissen vonden ze heel erg gemaakt. En ik moet zeggen, toen ik het boek herlas, dacht ik ook van ja, Lockwood en Nellie Dean, die hebben dezelfde vertelstem. Die vertellen en praten op precies dezelfde manier. En natuurlijk focaliseert hij het verhaal dat zij op haar beurt weer focaliseert over Wuthering Heights. Maar het is toch storend. En telkens wanneer je denkt, nou, ik vraag me af wat er nu... Dat je als lezer moet vragen zit van hoe weet personage A over B. Dan zegt Nelly, oh ja, want dit kunnen ze weten. Want hier heb ik de brief toevallig na 30 jaar nog in mijn schort zitten. Je kan het even lezen en dan lees je het.
Dat sowieso is dat heel grappig.
Dat is heel sukkelig.
Dat in heel, maar het is wel iets wat je echt in heel veel van die 19e eeuwse romans zijn. Dat het brievenromans zijn of dagboekenromans. Van die romans, ik bedoel, Dracula is een mooi voorbeeld. Die gewoon uit allemaal verschillende brieven en dagboeknotities als soort van bij elkaar is gebracht. Dat hele idee van zo'n vlotte roman met één vertelstem. Ja, Dickens heeft dat natuurlijk heel populair gemaakt. Maar daarvoor was het inderdaad veel meer... alsof er verschillende documenten bij elkaar
waren. Brievenromans?
Heel veel brievenromans.
Brievenromans?
Ja.
Ja, nou hier ook. Maar er waren ook zelfs recensenten die zeiden van... Ja, luister, Een aantal huwelijken wordt onder dwang afgesloten in dit boek. Dus daar hadden ze makkelijk onderuit. Dus daarom, op juridische gronden, geloven ze niks van het verhaal. Maar dit is allemaal voor kniesoren. Want mensen...
Ja, Joost? Nou, misschien is het daarom ook wel makkelijker voor ons om het nu te lezen dan toen de tijd. Omdat wij het toch gewoon lezen als in... Dit speelt toch in een diep donker... Onzichtbaar wereld af waar we niet meer naartoe kunnen. Waardoor je het ook makkelijker accepteert, al die dingen. En dat ik het voor het eerst las, dacht ik op geen enkele manier van onsmakelijk, hij graaft een lijk op. Of wat raar dat ze allemaal zo elkaar tot huwelijk dwingen. Je denkt alleen maar van wauw, dit is gewoon dit Passie. Is de allesvoorzingende liefde die het onmogelijk een lotsbestemming is. En je accepteert gewoon alle drama dat erbij komt kijken.
Ja, misschien. Maar in der tijd waren mensen... Kijk, het werd heel erg geprezen aan de ene kant. Men vond het prachtig, meeslepend, origineel, krankjol en page-turner.
En nog steeds, hè?
Ja.
Ja, dat is nog steeds in terug. Ook in het Nederlands.
Ja, maar ik vind ook... Nee, maar de receptie is ook nog steeds zo. Dat Emily Brontë echt het genie was
precies.
van de zussen.
Ja, precies.
En het op een bepaalde manier veel interessanter was dan Jane Eyre.
Ja.
Jane Eyre is veel conventioneler dan Wuthering Heights.
Maar ik denk dat we er zo wel op komen of wij dat vinden.
Nou, je hebt ook die biografie gelezen van...
Julia Barker. Ja, maar die zegt dat ook. Dat de receptie van Wuthering Heights was veel meer een schandaal dan Jane Eyre. Maar ik moet altijd denken aan wat Virginia Woolf daarover schreef. Dat die dat ook zo zegt van de zussen. Was Emily Brontë degene die een soort ongecensureerde stem toeliet voor zichzelf. Terwijl Charlotte Brontë gewoon veel te verbeterd was. En boos was over haar plek in de wereld. En dus de boosheid projecteerde op haar personages.
Maar de geldende these was dus dat Emily een soort van het wilde genie is. En
het ongetemde genie.
Ja, en Charlotte meer de harde werker of zo. Ja. Maar is dat ook zo? Of?
Ja, weet ik niet. Maar voor mij speelt wel meer... Ik vind het eigenlijk onvergelijkbare boeken. Ik bedoel, als jij nu ook weer zo dit plot vertelt, denk ik... Oh ja, het is zo bigger than life.
Jane
Eyre is veel meer een soort... Ja, de wording van een talent, weet je. Het is een...
Beeldingsroman.
Beeldingsroman.
Het is ook zo'n roman met een veel langere aanlooptijd. Ja. Het speelt
en daarom
een
is het
lange
ook
tijd
Jane Eyre veel meer een soort roman waar heel veel... Valt mij altijd op, gewoon hedendaagse vrouwelijke schrijvers als... Alice Munro, Hilary Mantel, Jenny Diski, Sarah Waters. Allemaal naar Jane Eyre verwijzen als hun oerboek. Ja. Omdat je eigenlijk ziet hoe een schrijfster zichzelf vrij schrijft. Op een bepaalde manier. Dus het is een heel ander kaliber.
Ja,
mag ik een vraag stellen? Wat is jullie, want het is heel vaak verfilmd, hè?
Ja.
Wat is jullie favoriete bewerking?
Oh, die van Andrea Arnold.
Ja, die is genoemd.
Uit 2011.
En dat is ook, als je de sensatie wil krijgen van hoe is het om op de Moors te zijn. Dat voel je gewoon in alles in die film. Al die personages die slepen door de modder heen. Alles is vies en goor en... tegelijkertijd geweldig en
wie,
overweldig.
Kijk, dat is met... wie speelde er ook weer in?
Andrea Arnold is met...
Carlos Clerose. Ik kan die naam niet uitspreken.
Nee, je bent in de war met Jane Eyre.
Oké.
Dat is Mia
Wasikowska.
Prachtige
film trouwens ook. Maar nog heel even dan terug hiernaar.
Nee, wat het bijzondere nog even over Andrea Arnold. Ja. Het bijzondere is natuurlijk van haar film Seth van Heathcliff, een zwarte man gemaakt.
Precies, want hij wordt in de roman... wordt hij gypsy, maar ook Chineesje, Indisch man genoemd. Ja. Maar
de mooiste verfilming, of de mooiste bewerking... is toch gewoon dat van Kate Bush?
Nee, het liedje. Celine Dion's All Coming Back to Me Now.
Ik ken Celine Dion niet.
Gek nog is het wel een van de beste nummers van Celine Dion.
Ik vind het wel gek dat nummer van Kate Bush... Hoe idioot dan ook... Je kunt het gewoon niet meer loszien van de roman.
Maar die hysterie zit er zo goed in. En dat wanhopige. Ja. En ook die idiote videoclip erbij. Waarin ze gewoon een soort gewaad door het bos dans. Ze werpt zichzelf de hele tijd zo. Eigenlijk tegen de klippen op als het ware.
Ja, maar de hysterie die zit in dat nummer. Ja.
Maar over het boek. Hè, ik denk ook dat het genie inderdaad erin zit. Hoe grof ze durft te zijn. Mm-hmm. En compromisloos.
Ja.
Wat ik bijzonder vind, ik weet dat de drie zussen die leverden tegelijkertijd bij een uitgever drie manuscripten in. Dus Wuthering Heights, Agnes Grey geschreven door Anne. En The Professor, de eerste roman van Charlotte.
Ja. Ja.
En de professor werd geweigerd.
Ja.
Maar Gray en Wuthering Heights werden aangenomen. Ja. Terwijl het is een heel...
Ja.
Het is heel erg een taboeboek. En,
maar het gekke is ook... wordt ook wel gezegd dat in feite... Emily Bronte deed gewoon geen moeite... om van het mannelijke personage... een, zeg maar een hele begrijpelijke held te maken.
Nee.
Terwijl Charlotte Bronte deed al haar best om bijvoorbeeld van Mr. Rochester, de grote held in Jane Eyre, om daar een soort, ja, bijna een soort clichématige iemand van te maken die keurig en overweldigend tegelijk was. Yeah. Gewoon een droomfiguur. Gewoon een man die eigenlijk niet echt
staat. Maar dus, laten we voor de tijd nu gewoon naar Jane Eyre verder gaan. Want anders wordt het heel lang. Maar dan kijken we naar jou.
Ja. Nou, Jane Eyre is echt, wat dat betreft ben ik ook wel sneller, denk ik, met de plot dan Ellen.
Sorry, maar, jongens.
Nee,
maar,
dat geeft
een makkelijker plot ook, Jane.
Jane Eyre is iets eenvoudiger en conventioneler roman. En het heeft één vertelperspectief. Het heeft een ik-verteller. En tegelijkertijd zit er een alwetende verteller. Dus af en toe, heel 19e eeuw is natuurlijk iemand die zich gewoon rechtstreeks tot de lezer wendt.
Ja, ook echt de lezer aanspreekt.
Ja, married him.
Ja, de reader. Jane Eyre is een weeskind en haar vader heeft ervoor gezorgd dat ze bij een tante in huis opgenomen wordt. En bij haar neefje is dat die tante, die is weduwe ook. En dus is het alleen met die tante en het neefje. En die tante heeft op geen enkele manier in de gaten dat het neefje echt een ongelofelijke ettenbak is. En dus het zijn nichtje op alle mogelijke manieren die gewoon lekker in een boek wil lezen het onmogelijk maakt. En dus... altijd op het moment dat Jane dan ontploft en hem wil aanvallen, dan komt de tante binnen en dan wordt zij dus gezien als een duivelskind. Dus ze wordt uit huis geplaatst en ze zegt ook tegen Jane van je bent kwaadaardig, je bent onbetrouwbaar. Gewoon. En Jane is zo'n meisje die gewoon weerwoord geeft en zegt van nee, dat is niet waar en jij bent gewoon een slecht mens.
Ja, en je liegt.
En je liegt, ja. En, maar dan komt ze dus op een hele strenge school terecht, een soort kostschool. Waar ook de tyfus heerst. Weet je, waarvan je wordt gezegd dat ze daar ook haar verdriet om haar, de dood van haar zusjes in heeft verwerkt. En die, dus dat is een hele zware tijd dat ze op die school zit. En op een gegeven moment wordt ze eigenlijk ook van die school weggestuurd. En krijgt ze een betrekking als gouvernante op Thornfield Hall. En daar heeft ze dus een mysterieuze baas of superieur die ze eerst niet ziet. En de eerste moment dat ze weet niet dat hij het is, maar ze loopt in het bos. En dan komt er een paard aan en daar zit een man op. En die paard schrikt van haar, dus de man valt eraf. En dat is het eigenlijk, de kennismaking met Mr. Rochester.
Mr. Rochester.
En Jane, die wordt heel erg... Heel vaak wordt er gezegd dat ze plain is. Dus ze is lelijk. Maar
plain,
ja, lelijk is ook een weer een harde woord. Dus
het is niet bijzonder.
Het is gewoon
een nieuw bloempje.
Ze heeft een soort dagelijks gezicht. En,
het wordt de hele tijd benadrukt.
Ja, en de eerste keer dat ze gewoon officieel ook thee mag drinken met Mr. Rochester, dan zegt hij dat ook tegen haar. En hij zegt dan wel ook nog van, oké, ik ben zelf ook niet heel erg handsome, maar jij bent wel heel erg plain.
Ja, het is altijd dus fijn als je het gewoon direct tegen iemand zegt.
Ja. Ja. Maar goed, ze maakt wel heel veel indruk op hem meteen, omdat ze dus enorm mondig is en hem veel weerwoord geeft en een soort flirterig gesprek met hem komt.
Ja, want hij vraagt toch op een gegeven moment aan haar, do you think me handsome? Zegt ze, no sir.
Ja,
no sir. Savage.
Ja, en op een gegeven moment zegt hij ook, tegen haar van, am I hideous? En dan zegt ze, yes, sir, you always were. Ja. Maar,
en ze denkt dat het daar spookt. Moeten we daar over hebben?
Dus, dat is een beetje het duistere. Want ze heeft dan de officiële huishoudster, is Mrs. Fairfax. En die is op zich wel loslippig. Maar heel af en toe dan laat ze iets los van... Ja, er is nog een andere huishoudster, Grace Poole. Maar die heeft... Nou ja, ze hoort 's nachts soms wat. En één keer is het zo erg dat ze heeft het idee dat iemand staat voor mijn deur. En dan gaat ze kijken. En dan blijkt dat de boel in de hens is gezet. En dan redt ze Mr. Rochester, want die ligt te slapen. En als hij er niet was geweest, dan was hij gewoon meteen al omgekomen. Dus hij is haar heel erg dankbaar. En dan zegt hij ook van, je hebt mijn leven gered. En ik sta nu bij jou in het krijt. En zij zegt van, ja, ik had niks liever gewild dan. Weet je, gewoon dat allemaal.
Niets liever gewild dan wat?
Ja, dan jou.
Porsche Rochester.
Ja, gewoon jou het leven redden. Ik zal jou altijd steunen. En ik ben altijd.
Dus het is al gewoon de liefdesverklaring.
Ja, eigenlijk is het een soort liefdesverklaring. Maar dan allemaal verkapt. Gewoon een hele mooie plechtige taal. En maar dan van schrik gaat Mr. Rochester weg. Want hij blijkt nog een familie ergens in de buurt te zijn. Waar ook een hele aantrekkelijke dame bij zit. Mrs. Ingram. En de huishoudster suggereert ook steeds... Ik ga nu toch die plot heel lang.
Ja, maar maakt niet uit. Vertel gewoon.
Ja, die huishoudster suggereert steeds tegen Jane... van ja, Rochester, ik denk dat hij nu wel echt het aanzoek gaat doen. En Blanche Ingram, want dat is een goede partij. Dus, en je ziet al helemaal gewoon komen bij Jane... van nou, dat is een heel...
De hart alles slaat naar binnen, maar langzaam, hart, langzaam de hart gaat breken.
En... nou, dan is er een soort ronde dans. Of er wordt een groot feest gegeven. Dat is het eerste. En dan wil Mr. Rochester echt dat zij erbij zit. Maar het is natuurlijk ook weer iets voor Jane. Die heeft nooit de goede kleren. En dan zit ze daar weer in haar huis.
Plain Jane.
Plain Jane. En dan de visite maakt ook allemaal hele eigenlijk neerbuigende opmerkingen over gouvernantes. En dat dat eigenlijk altijd de meest vreselijke en oninteressante personen op aarde zijn. Dus Jane voelt zich voortdurend vernederd. En ik kom dus steeds meer in zo'n soort dispositie van... Oké, ik doe er niet toe. En Mr. Rochester die gaat straks een ander leven leiden. En dan gaat hij helemaal met haar praten van... Ja, wat zou jij doen als je iemand... hoe zou je het aanpakken, weet je, als je iemand het hof wil maken... Als je eigenlijk iemand wil vragen, ten huwelijk wil vragen. En zij denkt heel maar van, hoe kun je me zo kwellen?
Ja, en martelt
haar. Nou ja, goed, uiteindelijk... Zegt hij dus, want het gaat allemaal om jou, Jane. En dan eigenlijk kan ze het gewoon bijna niet geloven.
Het is een beetje een categorie van, ik heb een vriend en die vriend ben ik.
Ja, inderdaad. Dan wordt het helemaal zo langzaam opgebouwd. Ja. Ja. Het is toch een enorme opluchting op een of andere manier. Maar goed, dat is dus het interessante van het karakter van Jane Eyre. Dat het is iemand met een enorm high self-esteem. Aan de andere kant... zich heel erg bewust van de lage positie.
Voortdurend. Ja, dus ik kan zich niet voorstellen dat geluk voor haar is weggelegd.
Nee, en echt zo iemand die voortdurend bezig is met zelfstudie... en niks echt heel goed kan. Weet je, ze tekent, ze speelt piano, maar alles op een bepaald niveau. En nou goed, dan blijkt dus toch Mr. Rochester de haar te willen. En dan wordt dus het... Dan is er, ja, het huwelijk, een sluier, alles. Maar dan...
Is er nog iemand... Zwijg nu, of is er nog iemand die een bezwaar maakt tegen dit huwelijk?
Maar
of?
Eigenlijk, ja, voor de goede lezer voel je dan al een beetje aan van... Mr. Rogers heeft opeens wel heel veel haast met het huwelijk. Dus ze sneller naar de kapel en ze zijn met z'n tweetjes. En dan, nou echt, het moment heeft iemand bezwaar tegen het huwelijk. Wordt gebonst op de deur en dan komt iemand binnenrennen met een brief. En die spreekt namens de broer van de wettige echtgenote van Mr. Rochester.
Oh,
wat? Hij blijkt toch getrouwd te zijn.
Zo?
Ja, en nou goed, dus dat is een enorme deceptie. En dan krijg je hele lange gesprekken tussen Jane en Mr. Rochester. Waarin hij haar bezweert dat hij haar wil en dat het huwelijk niks is. En dat die vrouw gek is. Hij laat haar die vrouw zien.
Ja, die vrouw is dus...
Ja, de vrouw blijkt dus...
Dat spook op zolder.
Dat spook op zolder te zijn. Degene, die, ja, de mad woman in the attic.
Ja, dat is echt zo'n gevleugelde term hè? In de Engelse literatuur, de mad woman in the attic.
En hij vertelt dus aan haar, zo legt hij het aan haar uit, van ik ben eigenlijk een beetje ingeluist bij een reis. Hij was naar Martinique. Eigenlijk was al bekend dat er een soort gekte in die familie zat, maar ik had het geld nodig, mijn vader heeft er heel erg op aangedrongen, nou, bla bla bla, dus allemaal excuses. En Jane hoort het aan en Jane denkt van hoe dan ook, ik
wegwezen.
Dus zij rent weg en dan komt ze weer in een volgend tragische setting terecht bij een heel liefdevol, wordt ze opgevangen door heel gelovige mensen. Weet ik even zijn naam niet meer.
St. John,
ja.
Yeah.
St. John
Rivers.
En zijn zussen.
En zijn zussen, ja.
Twee zussen. En daar wordt ze onderwijzeres, wordt een schooltje. St. John heeft zelf een schooltje voor jongens, zij krijgt een schooltje voor meisjes. Dus het lijkt oké. En dan is ze eigenlijk ook weer blij. Ze heeft een goede betrekking, ze is nu eindelijk op zichzelf. En dan St. John, die vindt haar wel een hele geslaagde figuur. En die is geroepen om naar India te gaan, om daar het goede woord te verspreiden. En die wil graag dat zij missionarisvrouw wordt, dat ze met hem meegaat. En dan zegt ze van, ik wil met je mee als zus, maar niet als vrouw. En ja, dat kan niet. En dan wordt hij boos. En Gelukkig op dat moment is het, dus ze lopen ze buiten weer op die moors en dan hoort ze een stem of ze hoort haar naam.
Over de moors.
Over de moors. Dat is dus het gothic element in Jane Eyre. Ja. Opeens hoort ze gewoon, ze weet van oh god, er is iets met hem, ik moet terug naar hem.
Maar en dan... je vergeet een heel belangrijk ding. Ja. Want Jane is op dat moment fucking loaded, hè?
Is dat dan al gebeurd?
Ja, dat is dan al gebeurd. Die kuttante die haar naar de meisjesschool stuurde, waar iedereen doodging aan een tyfus.
Ja.
Die roept haar bij zich van, ja Jane, je hebt eigenlijk kunnen oom in middel of nowhere.
Oh, ja, tuurlijk.
Dat is zo'n goede 19e eeuwse traditie in Engelse literatuur. Dat er altijd ergens een overleden oom is.
Ja, net zoals Oliver Twist
hier. Een zak geld, je bent rijk.
Ja, ze blijkt dus heel rijk.
Maar ga door. Ze loopt over de moors. Ze loopt over de moors.
Wat gebeurt er? Nog een belangrijk ding, jongens. Blijkt ze knalrijk te zijn. Maar dan blijkt uiteindelijk ook St. John en zijn zussen blijken haar cousins te zijn. Die blijken familieleden. Dat is zo stomme kut.
Nee, dat weet je niet eens meer.
Ja, het zijn haar neef en nichten.
Oké, dat is wel te veel clue eigenlijk.
Zo jammer.
Maar in de naam van God, werk na die conclusie toe.
Ze hoort die stem.
Over de moors. Ze zegt, wat ziet zij?
Een waanzinnige, prachtige, majestueuze en ook wel een beetje sinistere Thornfield Hall... is in de as gelegd.
In de as?
Ja, zijn ruïne. En uit die ruïne komt dan toch nog magisch de Mrs. Fairfax, de oude huishoudster. En die vertelt haar dan dus dat...
Onder de asbest.
Ja. Die vertelt haar dan dat de mad woman toch op een nacht gewoon niet te houden was. En de boel... Dat het gelukt is om de boel in de fik te zetten. En dat Mr. Rochester zijn best heeft gedaan om iedereen te redden.
Ook haar?
Ook haar.
Maar zij is dood.
En zij stond en hij wilde haar kost wat kost proberen te redden, maar zij sprong en zij is dood. En dan, ja, maar waar is hij dan? Ja, hij zal wel ergens daar in het park zitten. En dat is gewoon heel mooi, want dan loopt ze daar door het park en dan ziet ze een man zitten met zijn hond op een bankje en hij kan niet meer zien, hij is blind.
Hij mist een arm.
Ja, hij mist een arm ook nog.
Ziet er niet uit.
En dan eigenlijk is hij een beetje zo arglistig van, hey, word ik daar een tred? En dan legt ze de hand op zijn arm en dan voelt hij dat gewoon al, dat het haar hand is. En dan krijgen ze een gesprek. Is it you, Jane? Yes, it's me. En dan zegt ze opeens zijn voornaam. Edward.
Yeah.
Dus voor het eerst. En toen moest ik toch even denken. Ja, een beetje banale associatie. Toen moest ik toch even denken aan Mr. Big in Sex and the City. Laatste aflevering. Die heeft ook opeens een voornaam.
Ja,
Mr.
Big. John.
John. Ja. Dat zie je dan op het beeldscherm van Carrie. Je hebt gewoon de hele serie.
Joost,
dat
jij dit weet.
Ik keek die serie alleen voor Mr. Big. Toen dacht ik, kijk.
Ja, maar Mr. Big is in feite gewoon Mr. Rochester. Gewoon, ja. Iedere vrouw heeft wel een Mr. Rochester in de leven.
Oh, dat is een andere uitzending.
Ja. Maar
ga nog even door.
En dan hebben ze dus een bezweren ze elkaar, de liefde. En dan het verlossende, Rita, I'm married.
Dat is de slotzin. Yeah.
Het is niet het slothoofdstuk. Eindigt ze met St. John. Die vast in India zijn best doet. Maar ik verwacht ook met een bericht dat hij dood is. Maar hij doet zijn best voor Jezus Christus.
Ja. Dus het is een heel stichtelijk einde.
Het is een heel raar einde.
Ja. Reader, I married him. Ja. Dat toch nog eventjes. Vind ik wel heel typisch Jane Eyre. Ze zegt niet, he married me. Nee, precies. I married him.
En ik denk dat ze daarom ook hem met zijn voornaam aanspreekt.
Ja.
Want ze is even loaded als hij.
Ze komt gewoon op gelijke voet met hem. Dat is gewoon mooi. Het is een beetje hetzelfde moment dat was mijn wow moment in Harry Potter. Als Harry Potter Voldemort gewoon bij zijn voornaam aanspreekt.
Tom.
Opeens noemt hij hem Tom in het einde. Van kom op Tom.
Oh.
En dat is gewoon zo'n klassiek moment. Dat opeens Harry gewoon op hetzelfde niveau.
Call me by your name.
Maar dan wel anders.
Zo'n Neeltje Marie en Min moment.
Het is wel waar ik altijd over na zit te denken met Mr. Rochester. Hij past wel op een bepaalde manier in zo'n hele lijn. Met van die... vooral 19e eeuwse Engelse personages. Van die beetje Pride and Prejudice-achtige type. Een beetje Mr. Darcy. Van die mannen die heel trots zijn.
Mm-hmm.
En ook heel arrogant doen naar de vrouwen
heel
toe.
Arrogant,
en dan eigenlijk in de loop van het boek toe. Meestal door de vrouwen toch op hun knieën worden gedreven. En dan uiteindelijk toch hun hart openen. Dat is toch wel een soort van... Het romantische ideaal van dat patriarchale, victoriaanse Engeland. Dat ze toch, als het erop aankomt, dan komen die gevoelens tevoorschijn en blijken ze heel gevoelig en lief.
Des te echter.
En ze zijn acuut monogaam in een tijd waarin overspel gewoon de hobby van de bourgeoisie was.
Ja.
Ja. Het boek trof jou toen je het voor het eerst las?
Ja, omdat het ook op een bepaalde manier een soort meisjesboek is. Ik bedoel, ik denk echt dat ik het voor het eerst las toen ik 10 was. En je kan het dan ook lezen. Je kan het ook lezen als je 10 bent.
Ja, klopt.
En wat natuurlijk ook hielp zijn al die televisieseries die gemaakt werden. Ik bedoel, iedere 3 jaar was er wel een nieuwe Jane Eyre op tv te zien.
Ja.
Maar ik vond het echt altijd een heerlijk verhaal. En pas als je het weer later leest, lees je weer nieuwe dingen in. Ook met het spel met die verteller bijvoorbeeld. Maar als kind valt je dat helemaal niet zo op.
Ik vind het zo mooi dat zij op een gegeven moment staat ze tegenover Rochester. En dan denkt ze dus nog steeds dat hij haar vraagt hoe hij die andere chick ten huwelijk moet vragen. En dan zegt ze, ja, ik ben misschien wel lelijk en fucking arm. Maar als ik mooi was en geld had, dan zou het voor jou net zo moeilijk zijn om mij te verlaten als ik nou jou verlaten moet. Ja. En toch sta ik hier. Ja. Mijn ziel is gelijk aan de jouwe. Ja. Ik vind dat Christine Hemmeres die noemt het een soort universele verklaring van de rechten van de mens.
Ja, prachtig.
Ja, een soort waardigheid van de mens. Ja. En wat ik ook zo ontzettend mooi en hopeloos natuurlijk romantisch in zit. Is dat op een gegeven moment hij zegt van het voelt alsof ik met een onzichtbaar koord met jou verbonden ben. Mm. Ja, nou, dat droom je toch ook heel zo'n liefde hoopje te vinden. En ik denk dat daarin ook wel een verschil zit tussen het werk van Jane en trouwens ook Anne. En het werk van Emily. Charlotte en Anne. Mm-hmm.
Ja.
Charlotte en Anne beschrijven mensen eigenlijk zoals ze zouden moeten zijn. Natuurlijk zijn verwerpelijke personages in beide oeuvres. Maar hun helden en heldinnen zijn mensen waar je een voorbeeld aan kan nemen. Terwijl Emily, mensen beschrijven ze als ze zijn.
Ja, dat is wel goed gezegd inderdaad. Ja. 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 En dat is denk ik ook waarom dan Emily... het ontvangst van haar boek zoveel ruwer is gegaan. En dat is wel als werd geweten. Ja. Want dat had je natuurlijk wel heel erg in die... En zeker in Nederlands literatuur, dat is ook onvergelijkbaar. Ja. Maar literatuur had toen op heel veel... heel veel uitzondering te bedenken. Maar heel vaak had het een beetje iets stichtelijks. En je moest wel laten zien dat je je gewoon hield aan de mores van de tijd. En anders was het een schandaal.
Ja.
Toen had je nog heel makkelijk schandalen met literatuur. Ja.
Maar misschien moeten we toch nog even iets zeggen over die Mad Woman in the Attic.
Ja, dat is echt zo'n thema. Is dat,
Je had dus begin jaren 80 had je een heel groot overzichtswerk van 2 literatuurwetenschappers. Sandra Gilbert en Susan Cubard. En dat was echt zo'n standaardwerk, waarin dat heette ook de Mad Woman in the Attic. Waarin ze eigenlijk zeiden dat vrouwen op een bepaalde manier zichzelf censureerden. En dan een soort symbool ergens creëerden. Wat dan stond voor de agressieve kant van een karakter.
Ja, en de vrije seksualiteit.
Of de gedwongen seksualiteit, zoiets. Dus zoals Virginia Woolf het had over The Angel in the House. Weet je, als je als vrouw gaat schrijven, moet je eigenlijk The Angel in the House. Dus het pleasing schepsel moet je zien.
De gastvrouw.
De gastvrouw, die moet je eruit zien te werken in je hoofd. Was dit ook het idee van de Mad Woman in the Attic? Dat het een soort, een beetje een symbool was.
Dat elke vrouw heeft er één of zo. En die moet je durven loslaten om goed te schrijven.
Ja.
Nou ja, ook juist vastklampen om goed te schrijven. Zoals Emily zou hebben gedaan. Sommige mensen hebben in dat Bertha Mason, de Mad Woman, ook als een donkere kant van Jane beschouwd.
Ja.
Want Jane wil ook dat Thornfield Hall afvikt.
Ja.
Ze zijn wel los van die
klasse. Nee, zo kan je het ook zien, inderdaad. Gewoon, het is de donkere zijde van hetzelfde karakter.
Ja.
Wat dat betreft is het natuurlijk ook wel leuk. We kunnen nog even hebben over Jean Rhys. Dat zij in feite nog een roman heeft gewijd aan dat figuur.
Wat zou ik wel zo zien?
Vertel eens even, welk jaar hebben we dan over kinderen?
1966.
Ja. Waarom schreef zij die roman?
Zij was er eigenlijk gewoon meteen door getroffen toen ze het las. Zij was zelf...
Toen ze 16
jaar was. Ze was zelf 16-jarige. Kwam ze van...
Martinique?
Dominicaanse Republiek.
Ja.
Toen werd ze naar Engeland getransporteerd. En ze had het idee van... Ze was dan wel niet zwart, maar ze voelde zich zwart. Ik kom nu in een hele bleke, regenachtige wereld.
Ja.
En zij kon zich gewoon helemaal voorstellen toen ze Jane Eyre las. Dacht ze van, die vrouw die is daar weggestopt... En die is
want die Mad Woman in the Attic kwam ook van de eilanden.
Ja, en zij voelde zich, zij identificeerde zich totaal met de figuur Bertha Mason zoals ze wordt weggestopt. Nou, en in feite, Jean Rhys, ik weet niet of jullie haar werk kennen.
Ik heb het gelezen.
Ja, dat zijn allemaal eigenlijk een beetje zoekende, gedoemde vrouwen die zich op geen enkele manier staande kunnen houden, tenzij ze heel veel drinken. En ook voortdurend vallen op de verkeerde man. En dus zij is eigenlijk al heel snel begonnen, nog voor de oorlog, om al te schrijven vanuit die persoon. Maar ze wist nooit zo goed hoe ze het moest doen. Nou ja, echt een absurd verhaal, want toen had ze het geschreven en toen is het manuscript verbrand, ook bij een brand. Dus ik was het kwijt. En toen is het weer opnieuw gaan schrijven. En toen is het kwijtgeraakt in een taxi of zo. Dus er zijn nog twee hoofdstukken. Ja, ja, het klinkt bijna te leuk om waar
te zijn. De cloud was er nog niet. Ja. Nee. Maar ze schreef White Sargasso Sea.
Ja. Ja. Uiteindelijk dus pas in 1966. Maar ik denk dat ze er echt 25 jaar over heeft gedaan om dit boek te schrijven.
Maar dat is dus de prequel van
Jane Eyre. Ja, dat is de geschiedenis van Bertha Mason. En ze beschrijft het vanuit twee perspectieven. Volgens mij vanuit Bertha zelf en vanuit Mr. Rochester.
Ja, die dan haar.
Ja. En ze beschrijft haar gewoon veel meer als, als een soort exotische vrucht die wordt geplukt door een man die totaal betoverd is door haar en die gedreven wordt door
seks en hebzucht.
Ja, lust. Ja.
Ja, een heel bijzonder boek. Ja. Of nou ja, ik, het was niet per se mijn lievelingsboek, maar ik vond het wel heel bijzonder. Wat er gewoon zo mooi in zit, is dat de slavernij is net afgeschaft, speelt zich af. En zij zijn slaven-eigenaar en dat hele eiland heeft nu de vrijheid om hen te haten. Ja. Dus ze worden ook verdreven uit hun huis, daar begint het mee. En je voelt echt, weet je wel, de geschiedenis heeft een draai genomen en zij staan aan de verkeerde kant. En dus je voelt helemaal dat paniek van, dat, van die familie, van hoe kunnen we nog een soort van sociale status hebben. En dat, daar komt die Mr. Rochester dan natuurlijk perfect uit. En daar zie je ook al inderdaad dat mensen, want dat is natuurlijk hier, dat daar mentaal van alles een kaartenhuis is dat in elkaar stort. Ja. En dat er gewoon mensen zijn die steeds moeilijker vinden om de werkelijkheid van hun fantasie te schrijven.
Ja.
Oké, jongens, we hebben het zo veel te lang al volgens mij over het boek gehad. Laten we het jaar afsluiten. Laten we in Godes naam dit jaar afsluiten. Mag ik het echt niet afsluiten, Ellen?
Nee, Joost, want je hebt geprobeerd daar altijd aan te ontkomen, maar ik vind dat wij echt het moeten becijferen. Ja, Joost.
Wat is het voor gekke gewoonte?
Ja, ik weet niet. Dat is,
gewoon omdat het kan.
Oh, ja.
Wat geven wij voor Wuthering Heights? Marja.
Een 8.
Een 8, Joost.
Ja, ik twijfel tussen een 8,3 en een 8,4. maar ergens in die categorie.
Oké, een 8,35 voor Joost de Vries. En voor Ellen een 7.
Oh, een magere 7.
Dus dan komen we uit op een cijfer. Ja, interesting, right? Een cijfergemiddelde van een 7,7 voor Wuthering Heights. Maar nu spannender.
Ik ben dus zo'n juf die gewoon en hele hoge cijfers geeft en daar ook nog een poëzieplaatje bij plakt. Dus ik geef Jane Eyre gewoon een 10.
Wow, dit is de eerste 10.
Jane Eyre gaat zijn leven mee. Of verpest ik nu jullie gemiddelde scoren?
Nee, wij kunnen heel erg onder gaan zitten.
Er is nog nooit een 10 uitgedeeld bij Boeken FM. Jezus. Ik denk dat ik maar middelmaat
zou geven. Ja, dit is Marja. Marja is gewoon een passant. Ja, ik zit nu wel met een probleem. Ik zit nu gewoon met een probleem. Want mensen die bij de Groene werken weten allemaal dat Marja veruit de meest dominante persoon hier aanwezig is.
Oh jee.
Gewoon de enige persoon voor wie ik Sandra, mijn hoofdredacteur, bang is, is Marja. Dus ik kan er niet heel erg onder die 10 gaan zitten.
Niemand
maar
weet wat ik op die attic
heb zitten. Marja is de madwoman in onze attic. Zitten ook op zolder. Maar niks voor niks zit Marja op zolder, hè, in de Groene. Die zit gewoon, die komt gewoon af en toe als een
of
soort
naar die halsband.
Een soort it komt ze naar beneden en maakt ze ons allemaal kapot. Voor mij, ik ga niet een. Ik heb toch Wuthering Heights liever dan Jane Eyre.
Oh,
dus ik geef een 7,5.
Boom.
Ja, maar het is ook omdat ik me probeer te emanciperen van Marja. Ja, dat probeer ik al jaren.
Ik probeer
dat
ook eigenlijk.
Ja.
Ik doe gewoon alsof ik gewoon een jongen ben.
Ja, ik geef Jane Eyre een 9.
Oh. Oké.
Dus dan hebben we een 8,8 voor Jane Eyre.
Mooi.
Heerlijk. En dan nu.
Ja, zullen we gewoon heel eventjes gewoon dit jaar. Dit jaar was. Ik merkte wel met dit jaar, we hadden het er van tevoren even over dat. We hadden toen allemaal het idee, toen de eerste coronagolf uitkwam, van dan ga je nu thuis zitten lezen. Ik heb dat denk ik heel slecht volgehouden. We hebben het al eens eerder over gehad. Dat was zoveel ruis in de wereld dat je ook weer niet echt zoveel hebt gelezen. Maar goed, het was wel gewoon een gek jaar om op terug te kijken. Maar laten we dan daarom gewoon de drie mooiste dingen noemen. De drie beste dingen die we gezien hebben en de drie beste dingen die we gelezen hebben.
Okay.
Is dat toch goed? Bij wie wil beginnen?
Mag ik een voorzetje doen, jongens?
Ja.
Ja, qua boeken, een deel hebben we besproken bij Boeken FM. Ischa Meijer, samengesteld door Ronit Palacz. Daar heb ik echt veel van geleerd. Over jodendom, over leven, over geschiedenis, over intergenerationeel trauma. Het heette ook alweer antisemitisme, ik leef ervan. Ik heb niks tegen antisemieten.
Ja, ik heb niks tegen antisemieten, ik leef ervan.
Privé domein vond ik, dat raakte mij. Daar ben ik nog achteraf best wel veel aan terugdenken. Twee, poëziebundel. Veldwerk van Bernke Klein Zandvoort. Hele mooie opvolger van haar debuut. En het is gewoon af. Het is klaar. Heel mooi. En drie, heel voorspelbaar. Maar ik was toch heel erg gecharmeerd van Revolutie. Van David van Rijmen. Oh ja. Ook door mijn persoonlijke geschiedenis. Ja. Dus chapeau. Joost.
Ik heb me gewoon dan niet helemaal gehouden aan boeken die... Ik heb één boek dat niet dit jaar is verschenen. Maar dat las ik dit jaar. En dat was echt een boek dat iets met me deed wat ik niet verwacht had. Van tevoren las waar het over ging. En dat is namelijk Andere levens dan de mijne van Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère in Frankrijk is hij echt de shit. Of zoals ze in Frankrijk zeggen, le shit. En dat is een non-fictieschrijver die echt op een hele mooie literaire manier schreef. Dit boek is een jaar of 10 oud. En ja, het vertelt eigenlijk twee verhalen. Het eerste is dat hij in Sri Lanka is als die zeebeving is in 2004. En dan gaat hij met twee ouders, hij en zijn gezin overleeft het, nipt. Maar hij gaat op zoek met een ander echtpaar naar hun dochter, die is overleden. En daarnaast vertelt hij het verhaal van zijn schoonzus, die ziek is geworden aan kanker, is overleden. En hij vertelt eigenlijk haar hele leven na, aan de hand van een paar vriendschappen die ze heeft. Het is heel simpel, je kan je ook voorstellen dat het heel snel sentimenteel is. Maar op een of andere manier is het zo'n mooi portret van wat het is om te leven. En hij beschrijft heel uitgebreid, zoals die schoonzus is overleden, was rechter op commercieel recht en met schuldenrecht. Mm. En dan heb je eindeloze passages over het werk. En je denkt, ja, dat moet heel saai zijn. En het is zo mooi. En je ziet zo hoe iemand aan de hand van haar werk en aan de hand van haar collega's, aan de hand van haar vriendschappen, zichzelf helemaal opwerkt. Ik was daar helemaal weg van. Dat is echt een Carrère in Frankrijk is echt een bestseller auteur. In Nederland is hij nog te onbekend. Ik hoop dat er nog meer werk van hem vertaald wordt. Dat andere boek dat ik echt geweldig vond, dat ik echt maar één gedicht per keer kon lezen ongeveer, was Kraai van Ted Hughes. Hebben we hier ook in een podcast
vertaald
gehad.
Vertaald door Daan Doesburg.
Vertaald door Daan Doesburg, heel fraai vertaald. Vond ik heel, heel indrukwekkend. Die beelden, de toon, de kracht die erin zat. En een ander boek, ik zat door mijn agenda te bladeren, maar daar hou ik altijd bij wat ik gelezen heb. Gewoon zo'n gek boek, wat ik toen ik het las misschien niet zou hebben aangemerkt. Het is het beste boek van het jaar. Maar het is een boek, heet Self Portrait van Celia Paul. Celia Paul is een Britse schilderes. En zij had jarenlang een affaire met, ze was een van de vele vrouwen van Lucian Freud, de beroemde schilder. Zij is zelf ook schilder. En ja, ze had een affaire met hem toen hij al heel oud en beroemd was. En zij heel jong en naïef. Ze heeft ook een kind met hem gekregen. Het is helemaal geen veroordelend boek. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat eigenlijk over hoe de relaties in je leven je kunst beïnvloeden. En hoe je naar jezelf kijkt beïnvloeden. En het mooie, ik weet niet. Het gekke is met het boek, ik ben er gewoon nog niet klaar mee. En het voelt het voelt gewoon aan alsof daar heel veel verhalen in zaten waar ik nog veel meer over wil lezen. En nog meer over ga lezen. En ik weet niet. Ik zou er nog meer over willen schrijven ook. Dus voor mij, dat Carrère en Ted Hughes en Celia Paul, dat was het voor mij. En Marja.
Ik heb toch gewoon een heel gek leesjaar achter de rug. Ik heb een tijdje verlof gehad omdat ik zelf wilde schrijven. Wat altijd het lezen heel iets ingewikkelds maakt. Dus ik heb eigenlijk een beetje van die boeken, ik schaam me er verder niet voor, maar wel boeken gelezen die een hoog personal interest hebben. Zoals bijvoorbeeld het boek van over Anthony Kamerling.
Marlijn Kamerling. Toen ik je zag.
Een van die vond dat toch een heel mooi boek.
Ik heb je er heel veel over gehoord.
Ik heb ook een documentaire gezien en ik was wel een beetje in de ban van die jongen. Van hoe, ja, Ik vond hem heel lief. Weet je, en ik vond het ook wel echt. Het is altijd heel snel een beetje zo vettig onderwerp, maar ik geloofde het wel. Mm. Zo heb ik ook Splinter Chabot gelezen, Confetti Regen. Daar heb ik echt bij gehuild.
Mm. Over waarom?
Ja, toch om hoe die beschrijft, hoe die in eigenlijk zou je denken, in een heel vrij gezin opgroeit en met een soort verstikkend geheim rondliep, heel lang. Mm. Ongelooflijk lieve moeder die allemaal heel probeerde het hem makkelijker te maken om zijn verhaal te vertellen. En op een of andere manier lukte hem dat niet. Hmm. Ja, dat heb ik echt...
Ja, nu moet je wel even met zware literaire titels komen. Want dan denkt iedereen dat je je tot de zeeping beter op 60 vrouwt.
Wat mij op het moment ook wel weer verbaast, waar we misschien iets mee gaan doen in De Groene, is gewoon de wind mee die schrijfsters hebben helaas nadat ze al... ze zijn overleden, maar ze worden herontdekt bij Bosjes. Dus bijvoorbeeld de schrijfster die ik nu dit jaar heb ontdekt, Tove Ditlevsen.
Oh ja, bij Dat Mag. Ja.
Ongelooflijk.
Ja, mee eens.
De Kopenhagen trilogie. Ja. Nou, ik heb ze net allemaal achter elkaar gelezen. En vooral het laatste deel is echt een mokerslag. Afhankelijkheid heet dat. Ja. Heel boeiende schrijfster. Echt, echt een ontdekking. Ik weet niet zo heel veel nog van haar leven, maar het is een soort memoir eigenlijk. Mm. Het gaat ook over haar wording als schrijfster, haar struggle om gepubliceerd te worden.
Oké.
Vond ik heel mooi. En ik heb, verder nog, Leslie Jameson heb ik heel veel van gelezen, essays, vond ik heel goed. Ook irritant, maar ook heel goed.
Iemand die haar... bundel ook weer.
Oh,
de bundel heet...
Oh, als je essays ook... Sister Outsider is vertaald. Hij is bij Pluim uitgekomen van Old Lord. Ja, ook interessant. Ja.
Ik weet niet hoe het boek heet van Leslie Jameson, sorry.
Make It Bleed, Make It Burn
make it,
of zo?
Make It Scream.
Make It Scream, Make It Burn. Ja, zo. Ja.
En verder lees ik gewoon heel veel... Dat ben ik nu ook weer aan het lezen van Penelope Lively. Die is ook een beetje herontdekt. Die heeft ooit de Booker gewonnen in de jaren 90.
Ja, met 80. Ja, 87 heeft ze hem gewonnen.
Moontiger. Maar ik lees nu de Photograph.
Sorry, ik zit er heel scherp op.
De Photograph lees ik nu van haar.
Dus dat is een
echt,
tip.
Ja, echt een tip.
Ja, dus, Moontiger. Die komt
in. Ja. Oké.
Ja.
En dan, dan wat we gezien hebben, dus even een top drietje.
Ja.
En series en films, zullen we gewoon maar het samenballen?
Ja, anders wordt het misschien wel weer te lang. Ja.
In zeer willekeurige volgorde, aangezien Joost ook iets noemde dat niet dit jaar is uitgekomen. Ik heb in januari eindelijk Fleabag gezien.
Oh ja.
Fantastisch. Ja. Fantastisch. Ik heb het nu 3 keer gekeken in een jaar tijd. Ja. Het is grappig, het is hilarisch. Ik vind Olivia Colman als de afschuwelijke stiefmoeder.
Ja,
kinders onder een rol, ja.
En
ja.
Claire. Ik vond het heel erg leuk. Ik heb genoten van de Poolse film Corpus Christi. Dat is een film die gaat over een jongen die eigenlijk in een soort van jeugddetentie zit en priester wil worden. En zichzelf later naar binnen pluft bij een parochie. En het is echt een blauwdruk. Ik heb familie in Polen, ik ben ook erg veel geweest. En mijn luidelijke Polen is omgegaan toen ze eenmaal los waren van de Sovjets. Hoe ze geworsteld hebben om hun identiteit, ook hun religie weer te vinden. Ik vond het diep, diep, diep indrukwekkend. En laatste is, omdat ik natuurlijk vieze oude vrouw ben, ik heb heel erg genoten van de film Tenet. Niet alleen omdat ik het een heel mooie metafoor vind voor de opwarming van de aarde en hoe we niet terug in de tijd kunnen om die problemen op te lossen. Maar vooral omdat de hoofdrol werd gespeeld door John David Washington. En nou, daar zou ik toch echt wel eens...
een beschuitje mee willen eten.
Nou Joost, ja, serieus.
De hele rol. Dus een hele rol
fantastisch,
ja, okay.
met water, lieve luister. Oh, mag dit eruit? Het is echt heel mooi.
Nee, Merel, dit houden we.
Vreselijk, Joost.
Wat voor mij echt een film was, ja, het klinkt misschien weer flauw, maar een film waar ik echt huppelend van de bioscoop het ging, was David Copperfield. Okay. En die is gefilmd door Mando Iannucci. Dat is een Engelse regisseur die normaal echt van die super grof gebekte, harde politieke tv-series maakt. En opeens maakte hij gewoon een heel, gewoon David Copperfield van Dickens. Een heel zoet verhaal. Het was prachtig gefilmd. Echt, die decors zijn geweldig. Je waant je echt in een soort van Victoriaans Engeland, zoals je hoopt dat het is. Allemaal vrolijke kleuren en mensen in grappige kleren. Wat heel leuk is, dat de cast is multi... gewoon normaal zou je denken dat iedereen is wit, maar dat is het nu dus niet. Het is allemaal door elkaar heen en dat maakt geen reet uit. Weet je, soms voelt het aan zo van... je had ook met die verfilming van Wuthering Heights. Toen was het echt nog een statement dat Heathcliff zwart was. Mm-hmm. En hier gaat het super... doet het er niet toe. En dat maakt het alleen maar vrolijker en interessanter. Dat was echt een heerlijke, vrolijke film. tv-serie die ik geweldig vond was The Good Lord Bird. Kan ik jullie heel erg aanbevelen. Maar met jou, jouw droomman Ethan Hawke in de hoofdrol.
Ja, echt goed dat jij droomman bent.
Ja,
gewoon
bij het bureau van Marja hangen denk ik 3 foto's van Ethan Hawke.
Oh, dat is waar. Ik vroeg me af wat hij daar deed.
Ja, nee. Je staat glimmeraar. Kijk nou eens eventjes.
En dat gaat over, dat speelt zich af voor de Amerikaanse burgeroorlog. En hij speelt Ethan Hawke bij John Brown. Dat was een van de eerste mensen die de wapens ter hand nam. Een soort van gekke priester die de hele dag de Bijbel citeerde en vond dat hij geroepen was om de slaven te bevrijden. En het gaat dan, het wordt verteld vanuit een jongetje die hij uit slavernij bevrijdt. En hij denkt dat het jongetje een meisje is. Dus dat meisje moet de hele tijd met een jurk af. Het geeft echt, het is en een hele zielige serie, maar ook een hele vrolijke. Het geeft een heel mooi beeld van die tijd. Vond ik echt geweldig gefilmd, geweldig gemaakt. En tot slot heb ik afscheid moeten nemen. Dat was de laatste seizoen van BoJack Horseman. Daar heb ik het wel vaker over gehad. Ik ken eigenlijk geen serie die dieper ingaat op depressie en zelfhaat en twijfel en allemaal hele nare dingen. Alleen het is, speelt zich af in Hollywood waar dieren praten. Het is een tekenfilmserie en de hoofdpersoon is een soort van cocaïne snuivende, whisky drinkende paard die ooit in de jaren 80 een tv-hit had.
Charles Bukowski.
Ja, Bukowski. Ja, nee, allemaal van die vreselijke dingen. Yeah. BoJack Horseman. En dat is nu afgelopen. Echt ongelooflijk mooi einde ook. Heel volwassen, heel rijk en super grappig.
En maar. Nu films en series.
Ik heb ze door elkaar heen. Okay. Ja, kan je dat aan? Kan je zoveel?
De mooiste film die ik dit jaar zag is ook meteen de laatste film die ik zag. Toen net daarna ging de bioscoop weer dicht. Dat is Hope. Van een Noorse regisseuse. En dat is helemaal het verhaal van... het is een autobiografische film, heb ik gelezen. Ik heb een interview met de regisseuse gelezen. Jullie kennen die ene acteur die erin zit. Die zit altijd in Scandinavische films. Stellan Skarsgård.
Ja, ja, dat is de vader van Alexander Skarsgård.
Ja, en ook weer uit Vikings. Ja. En It.
En ja, hij speelt in heel veel.
Maar goed, heel kort over die film. Het is een verhaal waarin een huwelijk op scherp komt te staan. Vanaf het moment dat de vrouw hoort dat ze een misschien dodelijke ziekte heeft. Het is rond de kerstdagen. Het speelt zich allemaal in een heel korte tijdspanne af. En dan eigenlijk krijgen ze met elkaar gesprekken over hun huwelijk. En wat het waard was. En welk leven ze hebben geleid. Het is heel, heel mooi. Echt een prachtige film. En de film die is niet dit jaar gemaakt, maar die ik wel dit jaar heb gezien, is American Honey van Andrea Arnold. Over wie we het al hebben gehad, die Wuthering Heights maakt. En American Honey is een soort road movie van een groep jongeren die in een busje door de States trekt. Het is een waanzinnig.
De States, je bedoelt de United States. De United States.
Dat is een taal.
Nee, het ging moeiteloos. Ja, inderdaad. Okay.
Nou, heerlijke film.
Oké. En tv-series? Of was dit nog niet?
Nou,
heb je nog een
De eerste lockdown stond voor mij helemaal in het teken van kijken naar Ozark. Ik wilde daar nooit aan beginnen.
Ja, ik heb het een paar keer tegen je gezegd.
Ja,
dat
ik
je
dacht
moest
van, het gaat over geld wat wit gewassen moet worden. Weet je, zoiets financieels waar ik helemaal niet in geïnteresseerd ben. En eigenlijk, die plot voor mij doet er ook niet zo heel veel toe. Maar het is uiteindelijk een gezin wat je volgt die in hele extreme omstandigheden ergens anders gaan wonen in Ozark. En ik hield gewoon heel erg van die mensen. Van Laura Linney speelt erin.
Oh,
en,
leuke actrice.
Wie ik daar heb ontdekt is Julia Garner. Die dus nu de hoofdrol speelt in The Assistant. Die ik nog niet heb gezien. Maar zo'n klein meisje, kleine blonde krulletjes.
Altijd boos.
Heel pittig.
Ja. Altijd boos.
Maar goed, dat vond ik dus Ozark een hele mooie serie. En een serie Mrs. America vond ik fantastisch. Dat is eigenlijk een soort recente geschiedschrijving. De Tweede Feministische Golf.
In de jaren 70.
Jaren 70. De States.
Oh, de States ook. De United States of America.
Dat is heerlijke.
Speelt zich soms af in Washington D.C. New York City.
Ja. En I May Destroy You. Kennen jullie die? Hebben jullie gezien? Een Engelse serie. Nou, Ellen, die moet je gaan zien.
Waarom?
Dat speelt zich af in Shoreditch in Oost-Londen dus. En het is helemaal het verhaal van een vrouw die niet helemaal precies weet wat er met haar gebeurd is. Maar ze krijgt flashbacks. En waarschijnlijk is ze... hoe noem je dat? Als je met drugs op... Weet je, iemand gooit drugs in je glas. Dat je,
zaterdagavond.
Ja.
Ze is gedrogeerd.
Ze is gedrogeerd. En die serie, het is 6 afleveringen volgens mij gaat ze op zoek naar wat er is gebeurd. En
het is, oh, grappig. Is het net als met Top of the Lake, dat je echt heel mond gaat reconstrueren.
Ja, ja.
Oh.
Het is heel ruig en die hoofdrolspeelster die is fantastisch. Oh, een hele gekke kop heeft ze en ze loopt heel vreemd. Maar je,
nee, ik snap meteen dat aan mij aanraadde. Ja. Dankjewel. I made the story. Het klinkt, klinkt fantastisch. Nou jongens, laten we een heel stom jaar met interessante boeken
gaan. Laten we hopen dat we volgend jaar allemaal het spuitje van Bill Gates krijgen. En dat we gewoon weer bij elkaar kunnen komen.
Allemaal een extra arm uit het voorhoofd, dat was de bijwerking.
Nou, als dat de bijwerking is, dan moet je het accepteren. Boeken FM luisteraars, jullie zijn onze vrienden. En ik vond
graag... Dank jullie wel dat ik de gast mocht zijn.
Dankjewel dat je te gast wilde zijn, maar ja, we waren echt heel erg verguld. Ik althans, met Joost al aan je gewend, maar ik was erg verguld. Hij is murf geslagen, maar ik was erg verguld dat je mee wilde doen. En schuif nog een keer aan, zou ik zeggen.
Leuk, zeker.
Ook je best.
Ja, ik weet nu een beetje hoe het gaat.
Ja, namelijk niet.
Dag mensen.
Oké,
en al? Jezus, Joost, het was echt zo overreurd.
Gaan we het stoppen?
Ja, hoe moet ik...